Gemeenteraad in de zitting van maandag 30 mei 2022 voor geopend verklaren. Eerste punt betreft de notulen van de vorige gemeenteraad. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. En voor het tweede punt, het klachtenregister, geef ik graag even het woord aan onze algemene directeur. Geachte gemeenteraadsleden, ik heb vorig jaar uitgelegd over de procedure, hoe dat in elkaar zit met die klachtenregisters. Het gaat hier eigenlijk enkel en alleen over die klachten die eigenlijk een hele weg hebben doorgelopen vooraleer dat die bij mij verzeild geraken. Het is allicht zo dat er jaarlijks, bijna wekelijks, wel opmerkingen van de burger komen waar dat ook de nodige aandacht wordt aan besteed. Dit gaat eigenlijk over drie klachten die in zijn totaliteit behandeld zijn. Ik denk dat het niet echt opportun is om daar een hele uitleg over gaan te doen. Maar als daar nog vragen zijn, dan hoor ik ze nu wel.
Zijn er nog vragen over het klachtenregister? Niemand? Goed, dan neemt de raad kennis van het klachtenregister voor 2021.3 betreft. Het budget voor 2022 en de nominatieve subsidies, waarbij we inderdaad voor een aantal Molse verenigingen en instellingen nominatieve subsidies hebben voorzien. De gemeenteraad is bevoegd voor het toekennen van deze subsidies en u hebt de lijst in uw dossier kunnen terugvinden. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. En dan zoals aangekondigd bij punt 4 zijn we toegekomen aan de jaarrekening voor 2021. De raadsleden hebben vorige week al een uitvoerige toelichting van de financieel directeur gehad over de meer technische en globale aspecten ervan. Ik wil graag het woord geven aan de schepen van Financiën voor een inleiding op dit punt.
Goedenavond collega's. Vandaag staat de jaarrekening 2021 op de agenda en zoals er is gesteld, is het uitvoerig uitgelicht vorige week op de gemeenteraadscommissie. Nu de jaarrekening 21, en dat is de tweede jaarrekening, waar dat de cijfers van en gemeente en OCMW samenzitten, waar dat het moeilijker maakt om verder in de tijd te gaan vergelijken. En dat is als gevolg dus van het decreet lokaal bestuur en de regelgeving rond de BBC 2020. Vorig jaar werd er voor het eerst gebruik gemaakt van een vernieuwde software voor de afdeling aankoop en financiën. En dit jaar, of vorig jaar 2021, is de jaarrekening eigenlijk samengesteld vanuit Pepperflow. Dat is nieuwe software die we aangekocht hebben. En waardoor er een automatische koppeling is tussen inhoud en cijfers. Je gaat ook gezien hebben dat de jaarrekening er inhoudelijk ook een stuk anders uitziet dan jaarrekeningen die we in het verleden op de gemeenteraad gezien hebben. En die software zorgt niet alleen voor een betere koppeling in de jaarrekening, maar maakt het ook voor alle betrokkenen. Elk actie heeft zijn verantwoordelijke ambtenaar. Dus het maakt voor hen ook gemakkelijker om die projecten te gaan opvolgen. En voor ons als schepenen en als gemeenteraadsleden is het ook gemakkelijker om te gaan kijken hoe projecten aan het lopen zijn. Aan de verantwoordelijke werd dan ook gevraagd, zeker voor de prioritaire acties, om een stand van zaken op 31 december 2021 in te geven. En het zijn deze gegevens die je dan ook in de jaarrekening en in de toelichting gaat terugvinden. Nu, de rekening 21 is een rekening, net als die van 20, die nog altijd getekend is door COVID. De maatschappij begint nu min of meer terug op een normaal tempo te functioneren. We zitten hier nog wel in de grote raadzaal, dus misschien een beetje een artefact, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar we zijn eigenlijk vergeten waar dat we stonden begin 2021. We zijn dat jaar begonnen in volle golf 3. Ik heb de telling vergeten, maar ik dacht dat golf 3 was. En eigenlijk was iedereen naar uitkijken naar de opstart van hoe gaat die vaccinatie verlopen. Want dat was eigenlijk de enigste methode waar dat we eigenlijk uit die crisis konden gaan uitgeraken. En het impact van COVID is dus eigenlijk nog in heel 21 te voelen. En het is nu pas, begin dit jaar, dat eigenlijk de virus of de greep van het virus op onze maatschappij, dat het begint af te nemen. De crisis, de COVID-crisis, zal op langere termijn toch heel wat maatschappelijke, maar ook financiële gevolgen hebben. Om maar te zwijgen van de nieuwe crisis die zich dit jaar dan heeft aangeboden. Dat gaat zo mogelijk nog een groter impact hebben op onze meerjarenplanning. De eerste effecten van de crisis waren eind 2021 te zien door de fors oplopende inflatie. En dat heeft voor het gemeentebestuur toch al tal van effecten, vooral dan op de werknemerslonen, de loonindexatie van oktober 2021 en ook op de energiefacturen. De extra uitgaven in ons exploitatiebudget noopten dus al tot een aanpassing van de meerjarenplanning in december 2021. Je zult gezien hebben dat de exploitatieuitgaven en ontvangsten dat die hoger zijn dan andere jaren, maar dat heeft voor een groot stuk te maken natuurlijk met de uitbating van het vaccinatiecentrum, dat in zijn totaliteit een 3,5 miljoen toch zal verschil maken. En voor 2021 zal dat ongeveer op 2,6 miljoen zijn, dat zowel in exploitatieuitgaven als inkomsten daar andere cijfers gaan zijn ten opzichte van 20. Wat niet leesbaar is in die jaarrekening is eigenlijk de ongelooflijke inspanningen die zowel door vrijwilligers als door medewerkers van de gemeente geleverd zijn om dat succes van het vaccinatiecentrum te realiseren. En het menselijk kapitaal overstijgt hier, vind ik, toch in veelvoud het financiële kapitaal en heeft er toch voor gezorgd dat we onze maatschappij terug op de sporen kunnen zetten. In 2020 zijn er een aantal projecten stilgevallen door de eerste COVID-golven. Een deel van die projecten zijn in 2021 terug opgestart, mits aanpassing, mits herplanning. Twee van onze grootste inkomstenbronnen, de ontvangsten uit opcentiemen, oproerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting, bedroegen minder dan aanvankelijk opgenomen in de oorspronkelijke meerjarenplan. Maar wel blijkt uit de cijfers dat ze aan de aanpassing van de meerjarenplanning, dat ze daar goed zijn ingeschat. Conclusie van onze jaarrekening is dat we voor 2021 een beschikbaar budgetair resultaat hebben van min 1.106.127 euro. En dat is een norm die toch inhoudt dat het bestuur op het einde van het jaar meer budgetaire middelen moet overhouden dan ze uitgegeven heeft volgens de jaarrekening. Maar het is een momentopname, gelukkig. En daarom kunnen we ons beter spiegelen naar de autofinancieringsmarge. Maar daar kom ik straks op terug. Het beschikbare of het negatieve beschikbare budgetaire resultaat, waar we geëindigd zijn met 2021, maakt wel de noodzaak duidelijk voor leningen, voor nieuwe leningen. We hebben die nog uitgesteld tot begin dit jaar. U weet dat we dat op een gemeenteraad hebben goedgekeurd. Maar dat waren toch al de eerste signalen dat het nu toch echt wel nodig was. En zoals u weet, en dat is ook toegelicht in de gemeenteraadscommissie, gaan we niet lenen in kader van projecten, maar gaan we lenen in functie van de thesaurienode. In 2021 werden geen leningen opgenomen. En dat kan nog grotendeels verklaard worden dat er ook minder investeringen werden uitgevoerd dan voorzien in de tweede aanpassing van de meerjarenplanning. En daarom was het eind 2021 nog niet nodig om die leningen op te nemen voor een bedrag van 3.893.900 euro. We namen wel een thesaurievoorschot van 1 miljoen op, maar dat werd in 2022 al terugbetaald. De lastenvoorwaarden voor de lange termijn kredieten werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 20 december en de opname gebeurde in 22. En u weet dat we de lening volledig opgenomen hebben. Dat is ook toegelicht op de gemeenteraadscommissie omdat we nu nog kunnen beschikken over voordelige rentetarieven. En ik denk dat dat iedereen wel weet dat die rentetarieven gaan oplopen. Dus we hebben dat in één keer opgenomen. Nu, de autofinancieringsmarge in de jaarrekening bedraagt 3.253.935 euro. En dat toont aan dat we als lokaal bestuur toch nog financieel gezond blijven om de kapitaalsaflossingen van de leningen te dragen met een overschot uit de gewone werking. Het feit dat de autofinancieringsmarge is hoger dan rekening 20, maar we zien wel een dalende lijn die dus sinds 2017 is ingezet. De gecorrigeerde autofinancieringsmarge die bedraagt 3.729.275. En het is goed dat die hoger ligt dan de autofinancieringsmarge. Het zou pas zijn als die lager zou liggen als de autofinancieringsmarge. Dat zou blijken dat we eigenlijk onze leningen niet op een goede manier proberen te realiseren en dat we proberen schulden of leningen door te schuiven naar een volgende legislatuur. Dus uit die cijfers blijkt dat we dat niet van plan zijn. Misschien nog een aantal kerncijfers, hè, in de exploitatie. De uitgaven voor de exploitatie bedragen 68.549.140 euro. Dat ligt hoger, zoals uitgelegd door het vaccinatiecentrum. Identito voor de exploitatieontvangsten, die bedragen 74.391.019 euro. Personenbelasting was goed ingeschat en dat is goed voor 12.366.778 euro. En de ontvangsten uit de opzendteamen uit de roerende voorheffing waren goed voor 11.338.933 euro. Gemeentebelasting tenslotte bracht 5.836.853 euro op en dat was 101% van hetgeen dat wij voorgesteld hadden in onze meerjarenplanning. Wat betreft de investeringen, 7.084.507 euro werd uitgegeven. Er was gebudgeteerd 10.639.000, dus we zitten aan een investeringsgraad van 67%, wat dan ongeveer het gemiddelde is van de laatste jaren. Dit ondanks dat dus de coronacrisis hoger dan de afgelopen jaar, maar in absolute cijfers zitten we lager dan 2019 en 2020. Er werden wel veel voorbereidingen getroffen. Ik heb het juist ook gezegd dat er dus een aantal trajecten die gestopt zijn in 20, dat die een doorstart gekregen hebben in 21. En die gaan nu hopelijk terug op volle snelheid komen in 22. De lijst van de verschillende investeringen ga ik niet overlopen. Die zijn uitgebreid toegelicht in de toelichtingen die je ontvangen hebt. Nu van het overschot van dat budget, dat is 3.699.432 die we niet uitgegeven hebben. Dus dat kan een deel overgedragen worden naar 22. En het deel dat we kunnen overdragen is 2.984.344 euro. Waardoor dat het investeringsbudget voor 22 nu toch stijgt naar 18.730.000 euro. We gaan daar toch wel een aanpassing in de meerjarenplanning in december moeten doen om dat toch wel terug tot een realistisch niveau te gaan brengen. Algemene conclusie. Gemeente is zonder kleerscheuren uit die 2 jaar COVID gekomen. Blijft momenteel financieel gezond, maar waakzaamheid en alertheid zijn absoluut noodzakelijk. Omdat de lange termijn effecten van de crisis en van de nieuwe crisis in 2022 de gemeentefinanciën danig onder druk gaan zetten. De nieuwe aanpassing van de meerjarenplanning in december van dit jaar zal dan ook grondig moeten voorbereid worden. Dank u.
Dank u, Schepen. Zijn er vragen, opmerkingen over de jaarrekening? Koen, gaat jij beginnen?
Het maakt niet uit, als het mag.
Ja.
Dank u wel dan, voorzitter. Ik heb eerst eigenlijk een technische vraag en ik weet dat ik in herhaling val. Het is misschien een beetje meer over terminologie dan over inhoud. Alhoewel, maar hier ligt nu een document voor vandaag. Dat is eigenlijk een objectieve weergave van uitgevoerd beleid van vorig jaar, hè, van 2021. Dat kan eigenlijk niet anders dan een objectief document zijn, samengesteld door de diensten. Het ligt ter vaststelling hier, maar ook ter goedkeuring, als ik goed gezien heb. Nu is mijn vraag eigenlijk, als wij daar zelfs onze goedkeuring moeten aan geven, of over moeten stemmen, dat gaat over het beleid dat uitgevoerd is en waar niks meer aan te veranderen valt. Louter hypothetisch gezien, stel u voor dat hier een deel van de meerderheidsraadsleden zeggen, die mensen van de oppositie, die hebben wel een punt mee in hun uitleg, en we gaan de jaarrekening ook niet goedkeuren. En ze wordt dus niet goedgekeurd vandaag. Wat zou dan de consequentie zijn? Want het is beleid dat uitgevoerd is en dan niet meer terug te draaien is. Maar wat is dan de consequentie als dat zou gebeuren? Ik weet dat het hypothetisch is, maar het zou kunnen. Het is gewoon een beetje een vreemd verhaal, vind ik, dat we hier moeten goed of afkeuren over beleid dat uitgevoerd is en onherroepelijk.
Schepen?
Ja, ik
Ik denk eens theoretische vragen, Koen.
Alsjeblieft.
Dat is een theoretische vraag. Hè. Dus inderdaad, de jaarrekening is wat het is. Die centen zijn besteed. Dus,
En als het een theoretische vraag is, kan er niet op geantwoord worden? Of? Allee.
Directeur?
Ik denk dat het onderscheid moet gemaakt worden tussen het politiek gedeelte wat dat een jaarrekening uitmaakt en het eigenlijke ambtelijke gedeelte daarvan. Want eigenlijk is een jaarrekening, de vaststelling daarvan, dat is eigenlijk een soort van kwijting naar de financieel directeur. Daar gaat dat eigenlijk over. Dus de goedkeuring van een jaarrekening en de vaststelling van een jaarrekening gaat niet zozeer over welke politiek er gevoerd is geweest, maar gaat eigenlijk wel over dat de budgetten die uitbetaald zijn, conform de reglementering zijn geweest. En dat is het onderscheid.
Ja. Oké, Koen.
Akkoord, maar we moeten er wel onze goedkeuring aan geven. Dus als wij, zoals we dat altijd doen, ons onthouden, wil dat dus eigenlijk zeggen dat wij het werk van de financiële directeur en zijn ploeg afkeuren.
Dat klopt. Ja.
Dat klopt niet. Hè, voor,
jawel, dat klopt wel eigenlijk.
Dat klopt wel echt niet, hè, want het uitvoeren van het budget, van de begroting, is een politieke keuze geweest, is een beleidskeuze geweest. Er is een bepaald beleid gekozen om dingen wel uit te voeren en niet uit te voeren. Dat is niet technisch, dat is beleidsmatig.
De vaststelling van een rekening is eigenlijk de kwijting van de financieel directeur.
Ja, maar waarom moeten we ze dan ook nog goedkeuren? We stellen ze vast, uiteraard. Ik heb ze gelezen, ik heb ze vastgesteld. Maar waarom moeten ze dan ook nog goedgekeurd worden als ze...
Koen, mag ik even? Ja, uiteindelijk is dat inderdaad een stuk een weergave van politieke keuzes. Maar in die besprekingen, budgetbesprekingen en dergelijke die we hebben... is de verantwoordelijke van de financiële dienst om ons op ons vingers te tikken als we te ver aan het wegdromen zijn. En die moeten ons bij de realiteit houden, wat dat we kunnen en niet kunnen. Dus uiteindelijk is dit ook een weerslag van een consensus die we hebben met heel ons ambtelijk apparaat. Van wij kunnen wel van alles willen, maar het moet ook allemaal realistisch en realiseerbaar zijn.
En André, wil ik tegen de micro, want ik versta je niet goed.
De micro staat niet op. Nee, stond niet op.
Ja. Ik ga het proberen te herhalen. Uiteindelijk is dat een weerslag. We hebben als beleid gaan we bepaalde beleidskeuzes maken en zijn bepaalde projecten die we willen gaan realiseren. Maar het is aan ons ambtelijk apparaat om dan enerzijds te gaan kijken. Er moeten in projecten gegoten worden, die moeten dat beheren, maar die moeten ons ook op ons vingers durven tikken. Van ja, maar dat is niet realistisch, dit krijgen we niet gerealiseerd, dat ga je moeten opschuiven. Of dat is, daar beginnen we zelfs niet aan. Dus dat is eigenlijk een weerslag van een interactie tussen het politieke en het ambtelijke apparaat binnen de gemeente.
Dus de stemmingservice is eigenlijk puur procedure, want het maakt geen enkel verschil of we voorstemmen, onthouden of tegenstemmen. Dat leid ik daar dan uit af. Hè. Er gaat helemaal niks veranderen als hier vanavond wordt tegengestemd. Of,
Ik denk niet dat wij de bedoeling hebben van tegen te stemmen.
Nee, maar het is wel zo. Hè. Allee, ik wil daar niet over blijven doorzaniken, maar dat blijft gewoon een heel raar gegeven dat je hier iets moet goedkeuren, wat dat toch onherroepelijk is. Het is gebeurd en het is gedaan. Er gaat ook geen gevolg aan gegeven worden. Hè. Neem ik aan. Maar goed. Ja.
Het is een interessante filosofie, want de vorige jaren kwam altijd de discussie waarom het vastgesteld moest worden. En hebben we die denk ik meermaals gevoerd gehad waarom het dan vaststelling er was. Ik denk bij elk punt dat er goedkeuring voor ligt, kun je gewoon zelf motiveren. Als je niet wenst goed te keuren, en je zou zelfs redenen kunnen zeggen van, goh, we vinden toch uit de rekening dat daar zo'n elementen in zitten die wij helemaal niet oké vinden, waar we echt niet voor gekozen hadden. En als fractie willen wij dan toch die rekening niet goedkeuren. Maar of volgens natuurlijk het belangrijkste van de rekening om ja, gewoon heel transparant naar buiten te komen met welke betalingen dat er gebeurd zijn, op welke domeinen, dat die ook binnen de budgetten gebleven zijn of binnen de verschuivingen die mogelijk waren. Maar goed, allee, denk ik dat één ieder op elk punt altijd, als het gemotiveerd is, daar wel kan een goedkeuring of een weigering op geven. Maar de cijfers, zou ook kunnen dat je denkt dat de cijfers niet correct zijn bijvoorbeeld. Dat kan ook, hè, dat je zegt van, dienst, je hebt een aantal dingen gemist of zo. Dat kan ook een reden zijn om het niet goed te keuren.
Ja.
Maar goed,
okay. Volgens het decreet wordt er gezegd dat de gemeenteraad het van het OCMW, het gedeelte van het OCMW goedkeurt. En dat maakt deel uit van de totaliteit. En de jaarrekening zijn totaliteit wordt vastgesteld.
Ja, maar hier, de agenda van de gemeenteraad staat wel jaarrekening, vaststelling en goedkeuring.
Ja, we doen het allebei.
Maar zo stellen vast, de totaliteit wordt vastgesteld en we kunnen dat deel dat specifiek voor het ENCMW is, keuren we goed. Dat is decreet.
Ja, maar er wordt in de titel gevraagd om vast te stellen en goed te keuren. Er wordt geëindigd met te zeggen vaststelling wordt gevraagd.
Maar de tekst is duidelijk, denk ik. Koen, de gemeenteraad keurt het deel van de jaarrekening zoals vastgesteld door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn goed. Dus beslissing 1, goedkeuring van dat luik. En vervolgens stelt de gemeenteraad de gezamenlijke jaarrekening van de gemeente en het OCMW definitief vast, zoals we dat eigenlijk al een aantal jaren doen. Maar aan u om te beslissen of dat je het daarmee eens bent of niet. Hè? Zijn er nog inhoudelijke vragen over de jaarrekening?
Jazeker.
Vertel eens.
Als ik mag.
Absoluut.
Ja, als je de jaarrekening bekijkt, natuurlijk valt het meeste op hetgeen dat niet gerealiseerd is. Veel meer dan hetgeen dat wel gerealiseerd is, dat is zo. Het is dan ook een beetje de taak, denk ik, van de oppositie om daar melding van te maken. We gaan het dan ook doen. Ik ga niet alles overlopen. Ik ga een aantal dingen uit de jaarrekening halen en daar onze gedachten over meedelen. Ik begin bij beleidsdomein of beleidsdoelstelling 1. Mol rijdt veilig en vlot en geeft ruimte aan de fiets. We zien dat daar in totaal 47%, dus minder dan de helft, gerealiseerd is van hetgeen dat was vooropgesteld. Is dat goed gebudgeteerd dan? Ik neem aan van niet als je minder dan de helft maar kunt realiseren. Er wordt dan gezegd, fietsers krijgen meer ruimte. Dat is een van de acties. Bij de stand van zaken lees ik dan bij het herinrichten van het openbaar domein onderzochten we steeds waar en hoe we meer ruimte voor de fietsers konden maken. Dat gaat dus over 2021. En we legden 2414 meter fietspad aan. Daar wil ik dan graag bij opmerken dat is er 2400 meter fietspad aangelegd. Er is eigenlijk denk ik 1400 meter nieuw fietspad aangelegd en 1000 meter hersteld. Maar als je nu in het klimaatactieplan van de gemeente Mol hebben we vorig jaar hebben goedgekeurd, of dit jaar, ik weet het niet meer, dan staat er als een van de doelen dat er 1 meter nieuw of opgewaardeerd fietspad gaat gerealiseerd worden per inwoner voor 2030. Dat wil dus zeggen dat we 37.000 meter fietspad, 37 kilometer fietspad, extra moeten gaan aanleggen tegen 2030. Daar hebben we nog 7 jaar de tijd voor. En er is nu, laat ons afronden of het in het midden houden, er is nu ongeveer 2000 meter aangelegd. Het zal mij benieuwen of dat op die 7 jaar tijd aan 37.000 meter geraakt wordt, want het staat ook nergens gespecificeerd waar het zou komen of per jaar, van hoeveel dat we per jaar gaan aanleggen, het staat er niet bij. Dus is dat goed begroot en is dat correct opgeschreven? Wij hebben daar onze twijfels over. Bij dezelfde beleidsdoelstelling, actieplan 1.3, een vlotte verkeerscirculatie verhoogt de leefbaarheid in het centrum en in de gehuchten, zie ik van de investeringen dat daar in totaal 0% van gerealiseerd is. Ook niet zo goed begroot. Als ik dan zoek naar hoe komt dat, dan lees ik een aantal keren dezelfde zin. Door de complexiteit van deze dossiers werd vertraging opgelopen. Het onderzoek is nog niet afgerond. Een beetje verder, het onderzoek is nog lopende. Nog een beetje verder, ook dit onderzoek werd uitgesteld. Met andere woorden, er is dus eigenlijk niks gerealiseerd van wat er eind 2020 begroot was op dat gebied. Ik ga verder met beleidsdoelstelling 3. In Mol is kwaliteitsvol wonen nu en in de toekomst mogelijk door een ruimtelijke ordening waar zorgvuldig ruimtegebruik en aandacht voor het klimaat centraal staat. In totaal van de investeringen die gepland waren is er gerealiseerd 17%. Is dat goed begroot? Je leest dan bij actie, bijvoorbeeld actie 3.1.2, nieuwe verkavelingen en bouwprojecten worden afgestemd op een geactualiseerd gemeentelijk woonbehoefteplan. Welk woonbehoefteplan? We hebben dat nog altijd niet gezien. We hoorden er al jaren iets over, maar we hebben het nog nooit niet gezien. Laat staan dat het een geactualiseerd woonbehoefteplan is. Volgende actie, een nieuw beleidsplan ruimte geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling aan. Ik heb nog altijd geen beleidsplan ruimte gezien. Stand van zaken, het beleidsplan ruimte kan niet worden gerealiseerd. doelstellingen om de nieuwe verkavelingen en bouwprojecten af te stemmen op de woonbehoeften worden toch gerealiseerd. Begrijpen wie kan. Er is geen beleidsplanruimte, maar we gebruiken het eigenlijk al wel. Een volgend actieplan, Mol wordt groener en vermindert de CO2-uitstoot. In totaal, geplande investering, 17% gerealiseerd. Is dat goed begroot? Is dat goed gebudgeteerd? Ik denk het niet. Ik haal er één actie uit. 3-4-1. De kernen van het centrum en de gehuchten zijn aangenaam om te vertoeven door kwaliteitsvol en strategisch groen. In totaal gerealiseerd 0%. Ik kan zo eigenlijk nog wel een tijdje doorgaan. Ik haal er nog eentje uit bij beleidsdoelingstelling 7, actieplan 7.4. Deeltijds kunstonderwijs evolueert in de richting van een kunstencampus waar alle disciplines geïntegreerd aangeboden worden. In totaal van geplande investeringen gerealiseerd 8%. Stand van zaken, lees ik hier, de afgeklopte visietekst werd via een videofragment verspreid onder alle Molse adviesraden. Dat is dan hetgeen er gerealiseerd is, en met alle respect, maar we hebben die afgeklopte visietekst gezien. Eerlijk gezegd, dat was een beetje een amalgaam van allemaal ideeën die in een soort van videofragment gegoten zijn en in een tekst gegoten zijn. Maar dat kwam op ons absoluut niet over als een visietekst. Dus we staan er eigenlijk nog op nul en dat is een actie die waarvan het... Het heel goed mogelijk is dat die wordt opgeschoven gewoon naar de volgende legislatuur, zoals het er nu uitziet. Ze wordt al jaren opgeschoven. Al wat ik er juist gezegd heb ook, zijn allemaal dingen die al jaren worden opgeschoven. Er is met veel goede moed begonnen, met een heel ambitieus meerjarenplan. Maar gaandeweg, de legislatuur, we zijn over de helft ondertussen, komt er heel weinig gewoon niet... Wordt er heel weinig gerealiseerd. Als je dan ook nog ziet, de dingen die ik er juist heb opgenoemd, dat juist in de beleidsdomeinen ligt, die door de Molenaar eigenlijk zijn bestempeld als het meest belangrijke. Nee, er is daar 3 jaar geleden een belangrijke participatieronde geweest in Mol. Waar dat dan ondertussen uitkwam, wat dat dan als belangrijkste dingen uitkwam, onder andere het plaats voor de fietsers, de ruimtelijke ordering, het klimaat. En dat zijn juist de dingen waar bijzonder weinig in gebeurd is, ondanks een ambitieuze begroting misschien, maar er is bijzonder weinig gebeurd. De vraag stelt zich dan ook, als je... Uiteindelijk kunnen we ons nog een financieel gezonde gemeente noemen, met een autofinancieringsmarge van boven de 3 miljoen. En dat is goed zo, maar wat zou er gebeurd zijn als alles dat hier gepland was, ook uitgevoerd zou geweest zijn? Als dat gelukt geweest was, dan hadden we... volgens mij een totaal andere jaarrekening gekregen en een heel andere oude financieringsmarge. Het is sowieso al, door een lening te moeten gaan opnemen, is de schuldgraad per inwoner ook fameus gestegen. Ik denk dat die bijna verdubbeld is, als ik het goed heb. En een laatste punt dat ik er nog over heb, dat is de personeelsuitgave. Die blijft zo ongeveer stabiel, als ik het goed gezien heb. Maar wat er natuurlijk niet wordt bijgerekend, dat zijn de kosten voor het consultancy. Meer en meer mensen verlaten de gemeente in belangrijke functies, worden niet opgevangen of kunnen niet opgevangen worden, of vacatures worden opengezet en geraken niet ingevuld, waardoor dat er heel veel consultancy moet geraadpleegd worden, wat ook handenvol geld kost. Dus wat personeel betreft, denk ik dat het voor de Molse burger en voor de begroting en voor de jaarrekening een veel hoger bedrag is dan dat er nu een beetje aan ons wordt voorgesteld. Het laatste wat ik nog wil zeggen, dat is dat we, waar ik het daar juist over had, dat wij de jaarrekening, dat wij ons daar gaan op onthouden. Niet om de reden, ik heb graag dat er ook in de notulen staan, niet om de reden dat de diensten hun werk niet goed zouden gedaan hebben, of dat wij twijfelen aan de cijfer, maar omdat de begroting niet is uitgevoerd, gelijk ze is gezegd, alle punten die ik daarnet heb opgenoemd, om die reden gaan wij ons onthouden op de begroting.
Goed, bedankt Koen. Zijn er nog vragen over de jaarrekening? Dan kunnen we ze bundelen. Thomas?
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik ga het kort houden, want Koen heeft al een aantal zaken in detail aangehaald. Ja, nu, wij gaan die jaarrekening wel vaststellen en het stuk van het OCMW goedkeuren. Maar ja, wij kloppen eigenlijk ook al een tijdje op dezelfde nagel. We hebben nu een aantal aanpassingen gehad van het meerjarenplan. Waar we eigenlijk in het begin altijd gezegd hebben van kijk naar realiseerbaarheid en realisme. En oké, niemand had corona kunnen voorspellen en daardoor willen we ook wel mild zijn. Maar ik denk dat het toch belangrijk is, en ik hoor dat André de opening maakt, dat er naar de nieuwe meerjarenplan toch duidelijk moet gekeken worden van wat gaan we nog doen en tegen wanneer. Hè? De tijd wordt kort. Hopelijk kunnen we nu een jaar voortwerken zonder te veel barrières. En gaan we echt wel die schub in de grond kunnen steken. Hè? Want ik denk dat er heel wat belangrijke projecten zijn waar dat heel veel studiewerk gedaan is. Dat klopt, hè. Als je ziet naar de middelen die besteed zijn aan bepaalde acties, gaat dat heel vaak over personeelsuren, studiebudgetten, communicatiemiddelen. Maar effectieve uitvoering, hè, die blijft niet zichtbaar. Hè. Dus daar hopen we toch wel verschillen te zien en daar willen we ook wel over mee nadenken. Tweede punt, wat Koen ook al aangehaald heeft, is het personeel, de consultancybudgetten die hoog blijven. Ik vraag me af of dat daar al een kering is ingekomen, hè, want dat weegt toch ook enorm op uw exploitatie. Dus dat zijn eigenlijk de algemene zaken die dat wij de oproep willen doen om te zeggen van kijk wat we nog kunnen doen, zie wat de molenaar belangrijk vindt. Hè. Ik denk dat Koen daar een heel mooi voorbeeld van heeft aangehaald. En laat ons er nu voor zorgen dat er effectief die werken op het terrein gebeuren. En ik denk dat we ook soms dapper moeten zijn of moedig door te zijn. En bepaalde projecten die misschien wel mooi zullen zijn, maar misschien te hard wegen op de budgetten. Dat we daar ook eerlijk moeten over zijn en zeggen dat we misschien bepaalde dingen niet doen. Om andere dingen sneller vooruit te laten gaan.
Goed, dank u Thomas. Hans?
Ja, dank u voorzitter. Ik denk dat de collega's al een aantal zaken hebben aangewezen waar wij ons als Open VLD Plus fractie ook dienen bij aan te sluiten. Eerst en vooral mis ik ook wel een document dat toch wel bij deze rekening van het jaar 2021 had bijgehoord. En dat was eigenlijk ook de rekening van PITPA. Ik mis dat hier eigenlijk, omdat een belangrijk stuk van uw beleid voert u of geeft u uit aan een derde partij, en dat is PITPA, ja, die rioleringswerken doet in opdracht van u. En ik krijg hier een document, een rekening, dat moeten wij hier vandaag gaan goedkeuren, maar eigenlijk missen we een heel belangrijk uitgavenstuk voor 2021, en dat is uw rioleringsbeleid. Ik mis dat hierin. Als je ergens riolering aanlegt, dan ga je de weg vernieuwen. Maar wat er onder de weg gebeurt, dat staat dan op die rekening van PITPA. En dat kunnen we hier vandaag niet lezen. Nu, ik heb dat ook al met de begroting aangekaart. Ik denk dat dat belangrijk is om dat in globaliteit te kunnen bespreken. Nu, wat betreft de rekening, er zitten daar toch wel een aantal zaken in die ik graag in het juiste perspectief had gezien. U geeft een toelichting bij de commissie van de gemeenteraad vorige week, waarin u zegt, kijk, eigenlijk halen wij hier een vrij goed percentage van uitgaven ten opzichte van onze begroting. Maar steeds staan die percentages tegenover een bijgestuurd planningsresultaat. Hè? Want elk jaar past u bij het bespreken van de begroting, past u eigenlijk uw uitgaven aan die u plant. En wat ik eigenlijk had willen zien, dat is van, ja, wat geeft u nu eigenlijk uit in 2021 ten opzichte van wat u aanvankelijk had gepland? Want als ik mij niet vergis, zit u boven de 70% uitvoeringsgraad. Maar dat is natuurlijk een bijgestuurd bedrag, dat totaalbedrag. Dus misschien toch straks is het nuttig om eens te laten bekijken in hoeverre u uw oorspronkelijk geplande uitgaven voor 2021 haalt. Hoeveel procent u daarvan heeft uitgegeven. Ik denk dat de eerlijkheid ook gebiedt naar de raadsleden toe om die bedragen ook te geven. En dan ja, collega's hebben er net ook al op gewezen. Ik merk ook dat uw personeelskosten toch ernstig aan het stijgen zijn. U zit, wat uw personeelsuitgaven betreft, zelfs 1% boven wat u plande in uw meerjarenplanning. Hè. U geeft 52% van het budget daaraan uit. 51% stond in uw meerjarenplanning. En mijn collega Koen heeft er net al op gewezen. Daarnaast gaat u ook heel wat budget aan consultancy besteden. Ik neem aan dat die consultancybedragen niet vervat zitten in die percentages van uw bezoldiging. Ik denk dat die op de algemene rekening artikel 61 of zoiets staan. Allee, samenvattend eigenlijk is dat een teken aan de wand. Hè? Want u zegt, ook in de commissie zegt u, kijk, wij slagen er niet in om alle vacatures ingevuld te krijgen. En dat kan heel goed zijn. Er is een probleem op de arbeidsmarkt om geschikte profielen te vinden. Maar toch geeft u nog 1% meer uit aan personeel dan wat u eigenlijk hebt begroot. En toch geeft u aan consultancy, ja, laat ons zeggen, een bedrag uit dat veel hoger ligt dan wat er ooit aan consultancy besteed is in deze gemeente. Dus daar hadden wij zeker graag een woordje uitleg voor gekregen. Te meer omdat u, Schepen Verbeke, te meer omdat u met uw fractie, met de N-VA-fractie, in het verleden altijd de waakhond was van die personeelsuitgaven. Ja, dan heb ik toch graag daar een antwoord op. Voilà, ik denk dat het wat betreft de algemene beschouwingen voor onze fractie is. En ja, graag daar toch enige toelichting bij.
Goed, zijn er nog vragen van de raadsleden? Wie iedereen gehad, als ik goed gehoord heb, zijn er vragen voor de burgemeester, voor Schepen Valgaren in verband met het onderwijs en natuurlijk heel veel vragen voor de schepen van Financiën en Openbare Werken. Burgemeester, mogen we met u beginnen?
Goed, misschien eerst op de personeelskosten, want wij zijn ook bevoegd voor personeel. Klopt inderdaad, de laatste jaren, en dat is een trend die al langer ingezet is, en dat is jammer genoeg ook niet alleen in Mol, maar bij veel Vlaamse gemeenten, dat voor sommige expertise we beroep moeten doen op consultancy. En dat kost inderdaad heel wat. Uiteraard wel een noodzakelijke kost, maar het klopt zeker. En ook naar de volgende jaren toe, ja, dat we daar een goed evenwicht in moeten gaan vinden. Uiteraard op verschillende manieren ook nog proberen om een aantal, als het zeker eigenlijk gewoon reguliere werknemers. Want je hebt twee soorten consultancy. Ja, soms brengt mijn zoon speciale expertise bij die geen enkel lokaal bestuur in zijn personeelstaf heeft. Dat is natuurlijk het deeltje van consultancy dat er altijd zal blijven. Ik ga een voorbeeldje geven bij een woonzorgcentrum. Als daar een heel ingewikkelde risicoberekening moet gebeuren, heb je daar specialisten die dat kunnen doen voor u. Een aantal dagen rekenwerk, dat kan een optimalisering zijn. Dat is denk ik het soort consultancy dat je naar de toekomst nog kan gebruiken en daar is niks mis mee. Je hebt natuurlijk ook de andere soort van consultancy en dat is inderdaad dat medewerkers of vacatures die je niet ingevuld krijgt, dat je die voor een stukje gaat vervangen door consultancy. En daar moet je natuurlijk naar de toekomst toe en denk ik nog meer naar de toekomst als naar het verleden. Ja, dan moet je trachten maximaal dat te vermijden met nieuwe aanwervingen te gaan lukken, want dat kost natuurlijk in verhouding nog meer. En het is denk ik zeker een gegeven wat iedereen weet dat zeker 22 met de indexsprong die we in februari, in april en in juni gehad hebben. En voor alle duidelijkheid, dat was toen niet de begroting van het planbureau, dus dat zit ook niet in onze budgetten in. Dat is een hele belangrijke. Voorts moeten jullie natuurlijk ook wel weten, de personeelsbudgetten, dat is niet één op één iedereen gebudgeteerd
die hier werkt. Daar houdt ook rekening met loopbaanonderbrekingen, ook met een stukje ziekte dat er kan zijn. Dus op het totale bedrag wordt denk ik ook steeds door de financiële dienst en de personeeldienst gekeken van wat is een realistisch getal om te vermijden dat je natuurlijk te veel, wat we noemen dat eigenlijk, lucht in de budgetten zou stoppen. En dan moet ik eerlijk zeggen dat 1% op dat heel groot bedrag, gelet op met het feit dat denk ik nog een index iets sneller gekomen was vorig jaar, dat op dat gebied is er denk ik juist en goed begroot. Maar zeker het gegeven moet zeker opgevolgd worden dat consultants brengen inderdaad ook kosten met zich mee. Die worden een stukje betaald als je dat personeelslid niet, ja, als je die niet aan het werk stelt. Maar natuurlijk weet iedereen dat consultancy is duurder dan iemand zelf te werk stellen. Dus dat is zeker een uitdaging die we moeten aangaan. Ik verwacht eigenlijk ook naar het einde van het jaar, als we met het vernieuwd meerjarenplan gaan komen. Ja, de redenen zijn denk ik voor iedereen duidelijk. Ja, energie is een hele grote hap uit ieder budget, bij ieder thuis ook. Uiteraard voor de gemeente ook met heel veel. We hebben de personeelskosten die met een gelijkblijvend personeelsbestaffing ook serieus gaan stijgen. Dat in combinatie met een personenbelasting waar je pas de stijging in 3,24 gaat krijgen en ook bij een OV, wil dat inderdaad zeggen dat het niet zozeer denk ik focus nu op de jaarrekening 2021 staat, maar uiteraard zeker op het budget 2023. En dat zal zeker geen eenvoudige oefening zijn. Voor de rest, natuurlijk het vergelijken met van realisatiegraad hebben we al de laatste jaren altijd op dezelfde manier gedaan. Dus ik denk dat het daar naast elkaar, dat het wel dezelfde manier is. Hè, dat je zegt van goed, er is nog een begrotingswijziging en op het einde ga je daarmee vergelijken. Dat is al heel wat jaren denk ik dat we dat zo doen. Ja, en als ik dan zelf natuurlijk voor mezelf kijk, een aantal heel belangrijke beleidsdoelstellingen, maar uiteraard, het is niet overal kom en kwel, een tegendeel denk ik. Hè. Rond de zorgzame gemeente scoren we heel hoog. Bij kinderen en jongeren zitten de percentages heel hoog. Dienstverlening op maat van de burger ook. En bij de meeste investeringsprojecten is er ook een heel duidelijke uitleg voor waarom dat het geval is. Maar daar ga ik denk ik het woord naar de collega voor gaan doorgeven.
Goed, er was nog een vraag over het onderwijs, schepen valjaren.
Ja, dank u wel Koen voor uw vraag. Ja, dat is uiteraard, de realisatie van de kunstencampus op Zieten de Zwaan is uiteraard een heel groot project dat mij ook als schepen van onderwijs nauw aan het hart ligt. En ik hoop hopelijk ook samen met u dat we dat tot een goed einde gaan brengen. Ik heb wel in uw betoog heb ik iets niet gehoord, wat denk ik wel vermeldenswaard is. Dat is namelijk het aanstellen van onze partner Belfius. Dat ook werd goedgekeurd op de gemeenteraad. Waarom hebben wij Belfius als partner daarbij betrokken? Dat is om onze diensten, zowel de financiële dienst als de dienst patrimonium, een beetje te ontzorgen. Maar ook en vooral om te zorgen dat dat heel ambitieus project ook van heel nabij zal worden opgevolgd. Want het is een groot plan dat een grote impact gaat hebben op onze gemeente bij de realisatie, niet alleen voor het deeltijds kunstonderwijs, maar ik ben er ook van overtuigd voor de Molse burger. En dat zal inderdaad verlopen in 3 fases, waar de eerste nu is aangevat. Dat zal verlopen over 3 legislaturen. Dus we zijn gestart met de begeleiding door Belfius. Wat is er ondertussen al gebeurd? Dus er is een stuurgroep aangesteld met vertegenwoordigers van de bouwheer, dus zijn het gemeentebestuur. Daarin zetelt de dienst patrimonium, dienst onderwijs en directies van deeltijds kunstonderwijs. Er zijn ondertussen al 4 vergaderingen geweest. Een startvergadering op 9 maart. Op 21 maart is een globale streefplanning uitgeschreven. En we zijn ook nog samengekomen 27 maart en 27 april. Dus we komen eigenlijk maandelijks samen. Op 27 april zijn er audits gebeurd al bij de gebouwen. Dus bouwfysische audits, duurzaamheidsaudits en energetische audits. Die zullen teruggekoppeld worden in juni. En ondertussen is ook de visie gevraagd van de gebruikers van de campus om die terug te koppelen. Dus het is niet zo dat er niks gebeurd is ondertussen. We werken gestaag verder, we komen maandelijks samen en in de streefplanning zijn er ook regelmatige terugkoppelingen die zullen gebeuren naar de gemeenteraad, het college, burgemeester en schepen ten gepaste tijden. Dus jullie hier, zullen hier zeker tijdig voldoende over horen. En dat zal ik dan graag toelichten aan de collega's in het schepencollege en uiteraard ook aan de gemeenteraad, want ik denk dat we zeker daarover verantwoording moeten afleggen.
Goed, en dan tot slot Schepen Verbeke.
Ik ga beginnen met de vragen van Koen over Mol Fietst, hè, dus die realisatie van 47%. Die vraag is vorige week ook gesteld. En het is duidelijk aangegeven dat is door het opschuiven van het project Sint-Apollonia. Dus dat daar voor een groot stuk in zit. En gezegd van ja, je moet nog 37 kilometer, want het is eigenlijk 37 kilometer fietspaden dat we gaan moeten realiseren. Nu, er zijn toch wel heel wat projecten die nog op stapel staan. En zoals gezegd in een algemene uitleg, ja, waar dat we dus de 2021 de voorbereidingen moeten hebben. Want allee, dat is toch geen dat ik even wil zeggen, is dat we inderdaad in de mindset 22, dat het soms moeilijk is om ons te gaan realiseren wat dat de mindset was in 21. Zijn er de COVID? Allee, ik denk dat je... We zijn het allemaal heel rap vergeten, maar dat is toch wel de hoofdoorzaak waarom dat een hoop van die projecten allemaal in de tijd vooruitgeschoven zijn. Nu, wat staat er op het programma voor fietspaden? Hè? Dan hebben we de Sint-Theresiastraat, daar komt straks nog een vraag van Paul over, dat zal ik ook wel uitleg over geven. Centrum West wordt een hele belangrijke, die vermoedelijk na het bouwverlof zal opgestart worden. Sint-Apollonialaan. Het fietspad Postel, daar hebben we ook hard aan het trekken. Als we dat kunnen realiseren, dan komt er in één keer 10 kilometer bij. Dus daar gaat een teller goed vooruit gaan. Gezegd van ja, dat in de Balen-Eetlaan, dat is maar een vernieuwing. Nu, dat staat ook in het actieplan, dat het optimaliseren betreft van fietspaden. Het gaat niet alleen over nieuwe fietspaden. Dus laat ons ook fietspaden die we in een beter... want uiteindelijk in de Sint-Theresiastraat, dat zijn officieel ook fietspaden die daar liggen. Maar laat me toch zeggen dat die eigenlijk toch niet kwalitatief zijn en dat dat eigenlijk nieuwe fietspaden gaan worden. Dan heb je het over het circulatieplan. Volgende week er is een circulatieplan uitgeschreven. Dat wordt volgende week op een beleidscollege voorgesteld om dan zijn weg te gaan naar gemeenteraadscommissies. Maar er is dus een circulatieplan dat nu eindelijk op papier staat en dan nog zijn nodige weg zal moeten lopen. Dan kwaliteitsvol wonen, het woonbehoefteplan. Als je goed gelezen hebt, zie je daar duidelijk in staan dat actieplan 3.1.2, dat nu geïntegreerd wordt in actieplan of in actie 3.1.4. En ja, ik denk dat je nog op de gemeenteraadscommissie waart, waar we de voorstellen van Brut en de timing van Brut hebben voorgesteld, waar we dus toch gaan... Oké, 2023 eindigen met een volledig woonomgevingsplan waar dat die woonbehoeften een deel van zal uitmaken. En dat is daarom, dat wordt geen aparte entiteit. En dat is zo ook in de aanpassing van de meerjarenplanning is dat geïntegreerd in een andere actie. Gezegd van, stel nu voor dat alle investeringen zouden gerealiseerd zijn, dan zou de autofinancieringsmarge negatief zijn. Dat is niet zo. We hebben een simulatie gedaan in twee richtingen en uiteindelijk heeft dat heel weinig effect op je autofinancieringsmarge omdat daar ook vaak inkomsten tegenover staan. Dus dat gaat eigenlijk weinig verschil maken. Ik had gehoopt dat we 100% zouden gerealiseerd zijn, maar ik denk dat daar nog nooit geen enkel bestuur in geslaagd is om 100% te realiseren. Personeelschaven, dat is door de burgemeester beantwoord. De vraag van Hans, rekening PITPA, moet hier deel van uitmaken? Nee, dat moet hier geen deel van uitmaken. Dit is de jaarrekening van de OCMW en gemeente. En de jaarrekening van PITPA is de jaarrekening van PITPA. En dat is... Ja, toch wel.
Dat heb ik niet gezegd, hè. Dat heb ik niet gezegd, hè. Wat? Je moet me geen woorden in de mond leggen die ik niet gezegd heb, hè.
Dan heb ik het verkeerd verstaan, Hans.
Ik heb gezegd dat die op dezelfde gemeenteraadszitting ter bespreking zouden moeten komen. Waarom? Omdat deze budgetten nu eenmaal verweven zijn met de budgetten van die rekening. En dat heb ik in het verleden bij de begroting ook aangekaart. En de burgemeester heeft daar toen persoonlijk voor gezorgd dat inderdaad bij de volgende begrotingsbespreking wij naast de begroting van de gemeente ook de begroting van PITPA hadden. En het lijkt maar normaal... Als we hier een globaal beeld willen vormen naar de raad toe over de rekening van onze gemeente, dat we daar ook de uitgaven op het vlak van riolering en rioleringstudiewerk daarnaast kunnen leggen. En dat samen kunnen bespreken hier. Om een duidelijk beeld te hebben hoe het zit met onze financiën van onze gemeente in 2021.
Nou, in de meeste wegenwerken is er een deel voor PIT, maar ik kan u het voorbeeld pakken in Sluis. Ja, is er een deel van PIT, maar dat is een aparte rekening.
Ja, maar dat kan ik hier niet zien, hè.
Ja, maar nee, die,
dat geen in 2021, dat
niet
staat niet in dit
dat
document.
Dat hier van belang is hetgeen dat wij als gemeente moeten opleggen om bijvoorbeeld de wegen eens te gaan aanleggen. Om die
fietspaden
of om daar al dan niet
fietspaden
te gaan aanleggen. Dat is het deel
dat, weet
dat is voor de gemeente
dat
en dat is hetgeen dat wij hier vandaag bespreken.
Ja, maar in het verlengde van mijn opmerking uit het verleden, lijkt het mij maar logisch en nuttig dat we in de toekomst ook samen gaan kunnen bespreken. Hè? Hoe lijkt het u mogelijk voor ons om daar een beeld over te vormen als je rioleringswerk gedaan hebt op vlak van wegen is en wat heb je dan betaald aan riolering? Ja, sorry, maar dat haal ik niet uit dit document. En dat lijkt me wel heel belangrijk om hier de gemeenteraadsleden optimaal te kunnen informeren. En ik hoop dat ik volgend jaar dat op dezelfde raadszitting in globaliteit samen met u kan bespreken.
En dan was er nog één vraag. Dat je zegt van, je maakt een vergelijking tussen het gerealiseerde investeringen ten opzichte van het bijgestuurde budget. Ja, dat is eigenlijk altijd zo geweest. Hè. In alle jaarrekeningen is dat altijd een vergelijking geweest ten opzichte van een bijgestuurd budget. Dat is niet alleen deze legislatuur. Dat is de vergelijkende tabel die we daarbij zitten hebben. Dat is het principe dat altijd gehanteerd is. En ik kan niet in één keer hier uit mijn hoed gaan toveren dat voor de aanpassing van de meerjarenplanning geweest is. Maar dat is eigenlijk de manier waarop dat het altijd gedaan is. We hebben dat in het verleden in omgekeerde strategie ook over gediscussieerd geweest is.
Dat klopt, Scheven.
Oké. Okay.
Voorzitter, mag ik daar nog even?
Ja.
Allee, dat klopt, hè. Maar mijn opmerking was ook wat dat betreft, dan lijkt het mij zeer nuttig om uw budget, dat inderdaad aangepast is, veelvuldig aangepast is gedurende de jaren, omdat je inderdaad uw vooropgestelde investeringen niet haalt, dus dat zakt hè, in uw begroting. Wel, dan is het belangrijk, denk ik, ook om te kunnen zien wat is nu de effectieve uitvoeringsgraad van dat aanvankelijk budget. We zitten nu op 70% wat investeringen betreft, dacht ik, 60, 70. Het lijkt mij nuttig om eens te zien wat we halen ten opzichte van het oorspronkelijk budget. En waarom? Waarom vraag ik u dat? En meer precies ook naar PITPA toe. Omdat het deze meerderheid was die in 2013 heeft beslist om de belasting op het drinkwater te verhogen. Ja? En dan hadden we nu kunnen zien of onze opmerking die wij toen gemaakt hadden, of dat die terecht was of niet. Want wat hebben wij toen als opmerking gemaakt in 2013? Dat is dat die verhoging van de belasting op het drinkwater, wat tussen ons gezegd een primaire behoefte is nog altijd, dat niet nodig was. Omdat wellicht uw investeringen zouden vertraging oplopen voor uw rioleringswerken. Want daar moet dat geld voor dienen. Ja? En effectief, wat zien we nu? Dat uw investeringen enorm veel vertraging hebben opgelopen. En we hebben toen gezegd, en waar de collega's denk ik ook die het op dat moment erover eens waren, wij wensen daar eventueel over te debatteren in deze raad, maar op het moment dat blijkt dat dat nodig is. En ja, vandaag ligt die rekening van 2021 van de PITPA-begroting hier niet. En ja, het is dus ook al heel moeilijk om dat nu hier over te debatteren. Maar hetzelfde hebben we vorig jaar gezegd, hè, dat eigenlijk die belastingen te vroeg verhoogd zijn en niet aangepast zijn aan uw investeringsritme dat ernstige vertraging kent. En wat u trouwens ook toegeeft, hè, dat het ernstige vertraging kent.
Ja, maar ik weet niet of dat je nog herinnert dat we de laatste budgetbespreking over PITPA specifiek, ik denk dat dat in december geweest is, dat zij een budget voorgesteld hebben, dat er uiteindelijk een overschot was van €200.000 op het einde van de legislatuur, waaruit blijkt dat de cijfers en de planning die toen vooropgesteld was, dat wij inderdaad dat geld wel zouden nodig hebben. Dus het is heel gemakkelijk om daarover te gaan zeggen van dat we dat allemaal niet nodig hebben, maar uit de cijfers die we van PITBA krijgen, ja, blijkt dat we die wel gaan nodig hebben. En er zijn toch wel een aantal heel, heel grote projecten die nu op stapel staan. En ik denk wel dat we die gaan nodig hebben.
Burgemeester?
Ja, ik denk inderdaad dat je niet mag vergeten, want Centrum West, een zeer groot project waar al heel lang aan gewerkt is, dat gaat opstarten, dat gaat heel wat geld kosten. Sint-Aploniaan is de bouwvergunning ook gegeven, Hooibergen, Diepestraatsluis. Het komt straks ook nog terug, maar zijn we uiteraard bezig. Kijk, in daarbuiten zal er een deel, denk ik, vanuit de PITPA-budgetten moeten betaald gaan worden. Dat is jammer genoeg in combinatie met stijgende kosten, die we ook een aantal jaren geleden niet zo voorzien hadden. We merken nu al ook op de conferentie van Kempense burgemeesters dat er heel veel werken aan 15%, 20%, 25% duurder moeten gegund worden omwille van stijgende loonkosten, stijgende materiaalkosten. Dus dat is toch wel een gegeven, denk ik, dat we niet zomaar... We weten nu heel goed welke werken daar gepland staan, waar de vergunningen er ook voor zijn. Wij weten ook wat de oorspronkelijke kostprijs was. Nu moet het Centrum West... is gegund uiteraard, want dat kan gaan starten, Sint-Aploniaan, al die verhalen. Dus ik denk ook wel dat we fair moeten zijn. Een meerjarenplan is een meerjarenplan voor de PITPA-begroting op 6 jaar, waar PITPA denk ik enige expertise in heeft, omdat ze in heel veel Vlaamse gemeenten, daar ook de gemeenten in bijstaan. Er zijn heel veel grote projecten die effectief aan het opstarten zijn, die waarschijnlijk een grotere meerkost gaan zijn dan eerst verwacht, daar is iedereen het bijna zeker over. Dus ik denk wel dat het heel belangrijk is om al die cijfers ernaast te leggen. Nu, de financieel directeur is hier aanwezig. Het lijkt me altijd, denk ik, een goed idee. We vragen ook altijd inbreng naar de raadsleden toe, dat we volgend jaar op de rekening raadscommissie, waar heel veel slides getoond gaan worden, dat het aspect ook mee uitbelicht gaat worden. Hè. Dat is denk ik een goede suggestie om dat zeker ook te doen. Maar er liggen in ieder geval heel veel uitdagingen, ook voor de andere investeringsprojecten, naar kostprijs. We merken toch wel dat de oorspronkelijke budgetten, zelfs van een jaar geleden, eigenlijk al een stukje gedateerd zijn. En als je nu mensen kent die aan het bouwen zijn, ja, ze zitten eigenlijk met hetzelfde fenomeen. Hè. Dus dat is toch wel een slag die we om de arm moeten houden. En dat we zeker moeten zien dat het allemaal betaald kan geraken. En dat we niet andersom middelen uit de gewone begroting nog extra daar naartoe zouden gaan sturen. Maar ik vind ook dat moeten we op basis van cijfers gaan bediscussiëren. Dat principe nog besproken moet worden. Maar dan is het ook heel goed dat PITPA realistisch kan zeggen van Sint-Aploniaan zal in die jaren uitgevoerd worden. Centrum West zit al in 22 en 23. Hooibergen, Diepestraat is momenteel lopende. Ga jammer genoeg ook een meerkost komen. En ook weer dat dat verhaal zal moeten gefinancierd worden, want PITPA gaat dat niet zelf als organisatie gaan betalen. Dus ja, een heel goed idee denk ik om nu al op budget van het einde van het jaar dat weer te verfijnen. Maar mijn gevoel is zeker niet zo dat ik het gevoel ga hebben dat daar op het einde van de legislatuur nog miljoenen euro's over gaan zijn. Maar dat laat ik ook liever aan PITPA en aan de techniekers om daar eigenlijk die voorbereiding van te maken.
Goed, mag ik aannemen dat ermee alle vragen beantwoord zijn? Ik zie Koen nog teken doen.
Ja, voordat ik nog kort mag reageren. Wat ik eigenlijk wou duidelijk maken met mijn betoog van daarnet, dat is dat er volgens ons in een aantal beleidsdomeinen, dat stilkens aan 5 voor 12 wordt. Hè, want we kunnen wel zeggen, het zijn grote projecten, dat vergt tijd en zo. Of COVID heeft een beetje roet in het eten gegooid. Dat is alle begrip daarvoor en zo. Maar niet voor alle projecten geldt natuurlijk. Sint-Aploniaan, daar waren wel een paar andere euvels dan COVID, waarom dat allemaal uitgesteld is, hè, al jaren. Voor de rest, ik had het over het fietsbeleid in Mol. Hè, de prioriteit volgens de Molenaar. Daar moet iets aan gebeuren, we moeten beter kunnen fietsen, zowel in het centrum als in de gehuchten. Al bij al een heel mager beestje. Hè. Er is een fietspad aangelegd in Ezaard, een stuk althans, hè, want dan moet je langs de ring voor de rest, en een stukje gerenoveerd in Wezel. Als je spreekt over we willen een fietsbeleid waar de fietser aangenaam door Mol kan fietsen, dan zal er toch dringend iets moeten gebeuren. Hetzelfde voor de ruimtelijke ordening. We zijn tegen 100 per uur wooneenheden aan het goedkeuren, woonblokken aan het goedkeuren. Allemaal goed en wel, inbreiding, ik snap het systeem helemaal, maar het wordt niet afgetoetst aan een ruimtelijk beleidsplan, want dat hebben we niet. Ja, André, je knikt van nee, maar we hebben het niet. Hè. We vragen er al 3 jaar achter, het is er gewoon niet. Woonbehoefteplan, het is er gewoon niet. Klimaat, hè. Het knoosje blijkbaar, hè, want wat gebeurt er voor het klimaat? Op welke manier gaan wij tegen 2030 40% minder CO2-uitstoot hebben? Op welke manier? waar gaan wij groen aanleggen? Waar gaan wij echt eens effectief iets essentieel doen voor het klimaat? Voor de duurzaamheid? Ik zie het nergens, hè. We moeten vergroenen, maar het gebeurt niet. Hè. We zijn meer aan het betoneren dan aan het vergroenen zijn. We moeten bomen zetten, we moeten nieuw groen aanleggen. Ik zie het gewoon niet gebeuren. Als wij dat echt serieus willen nemen tegen 2030, om onze doelstellingen te halen, tegen deze tempo, het gaat echt niet gebeuren. Hè.
Goed, maar ik denk dat er op alle vragen al geantwoord is. We kunnen in herhaling gaan vallen, maar dat gaan we niet doen. Hè? Ik weet niet wat er nog reacties van raadsleden die daar straks de vraag gesteld hebben. Niemand? Oké, dan gaan we twee zaken moeten doen. We gaan enerzijds moeten goedkeuren het luik van het OCMW, dat het OCMW er straks heeft vastgesteld. Dus dat is een goedkeuring. En in tweede orde gaan we dan de gezamenlijke jaarrekening van gemeente en OCMW definitief vaststellen. Voor het luik OCMW, was er daar discussie over? Of kan de raad daarmee akkoord gaan? Koen, u zei er straks iets over een onthouding. Geldt het alleen voor de totale? Ja. Dus voor het luik, de goedkeuring luik OCMW, is iedereen akkoord? Oké, dan voor de definitieve vaststelling van de gezamenlijke jaarrekening, om alle misverstanden te vermijden, stel ik voor dat we stemmen. Wie is akkoord met de vaststelling?
Ja.
Akkoord.
Ja.
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 Ja, daarmee kunnen we dat punt afsluiten en zijn we toegekomen aan punt 5 van de agenda. Het betreft wegen is werken die de gemeente wenst uit te voeren in de Biststraat. Pitpa wenst tegelijk ook werken uit te voeren de aanleg van een gescheiden stelsel en een sloofherstel boven de riolering. Aangezien de werken en de opdracht in het algemeen belang dienen, kunnen ze worden samengevoegd en er is een samenwerkingsovereenkomst voorgesteld tussen Pitpa en de gemeente Mol, waarbij Pitpa de procedure zal voeren en in naam van de gemeente Mol bij de gunning van de opdracht zal optreden. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de samenwerkingsovereenkomst goed te keuren. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 6 betreft de aankoop van een veeg. Wagen, opdracht omvat het leveren van een veegmachine die bedrijfsklaar dient te worden afgeleverd. Opdrachtnemer dient eveneens te voorzien in de nodige opleiding en instructies voor bediening en onderhoud. Het betreft een nieuwe veegwagen van de laatste uitgebrachte modellen. De veegwagen is wendbaar en inzetbaar voor de centra van de verschillende deelgemeenten, fiets- en voetpaden, net zoals straten en pleinen. Ook vrij toegankelijk voor het uitvoeren van onderhoud. Machine vormt een geïntegreerd geheel. En natuurlijk conform de heersende wetten. Raming van de investering is €245.000 afgerond inclusief btw. Daarvoor werd een bestek opgemaakt en er wordt dus aan de gemeenteraad gevraagd om en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, voorzitter, een vraagje. Het is een serieus bedrag voor die veegwagen. Is er onderzocht of dat ook in het kader van het klimaatactieplan en de duurzaamheid is er onderzocht of dat met een elektrisch voertuig
schepen?
Kan gebeuren?
Ja.
In principe was een vraag voor veel, maar dat wordt bij elke aankoop. Er is een heel stappenplan en dat wordt bij elke aankoop wordt altijd gekeken of dat er een duurzame oplossing is. Dat wordt bij elke aankoop gedaan.
Maar is dus bij het opmaken van bestek voor die,
dat wordt voor elke,
is er onderzocht,
voor elk,
zijn er firma's aangeschreven die elektrische veegwagens produceren?
Voor elk voertuig dat we nodig hebben in een uitvoeringsdienst, en niet alleen voor een uitvoeringsdienst, maar voor de hele gemeente, wordt er gekeken of dat er een elektrische mogelijkheid is. Maar dat is nog niet altijd zo.
Maar voor elektrische
we proberen altijd het meest... Ja,
elektrische veegwagens worden geproduceerd ondertussen? Sinds begin vorig jaar is er dan inderdaad nagekeken of dat ook voor Mol toepasselijk zou zijn.
Systematisch nagekeken.
Want dat zorgt voor meer dan 100 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Dat is toch niet niks. En de firma bestaat in Nederland die elektrische veegwagens maakt. Waren die dan niet goed voor onze gemeente of niet groot genoeg of niet zwaar genoeg.
Ja, ik kan alleen maar voor collega Loy eigenlijk meespreken, net als André, want ja, Frederik had het eigenlijk voorbereid, maar ik heb het zelf ook nog meebekeken, van tevoren ook besproken. Er zijn natuurlijk een aantal technische vereisten met de uitgestrektheid van de gemeenten en zo, waar de veegwagen aan moet voldoen, om ook voldoende efficiënt te kunnen werken. En ze hebben inderdaad een soort, ja, een afsprakenkader, dat men heel goed gaat kijken van, is het duurzame alternatief, is dat überhaupt mogelijk om het voor dit voertuig te doen. En daar is de inschatting van de specialisten ter zake van de gemeente geweest dat dat voor dit voertuig momenteel niet het geval was. Daarom dat het niet opgelegd wordt dat het verplicht elektrisch moet zijn. Maar inderdaad, voertuig per voertuig bekijkt men dat. Een vrachtwagen is anders dan een bestelwagen, is anders dan een personenwagen. Dus absoluut willen we daar stappen vooruit gaan zetten. Maar het moet ook nog wel een haalbaar zaak zijn voor onze diensten, dus maar ze bekijken dat telkens, staat denk ik ook in het verhaal van de 2030 van het duurzaamheidsverhaal, dat men dat ook doet, dus in deze is dat ook gebeurd, heeft ook de schepen van duurzaamheid ons ook bevestigd.
Ja, dan zou ik toch graag van de schepen die dan bevoegd is, wij zijn er niet, maar dan volgende keer of zo, heel graag horen. Goed. Of die firma in Nederland gecontacteerd is. Dat zijn veegwagens die 100% elektrisch zijn en echt uur lang aan volle kracht kunnen vegen. Wat met Dunk toch niet slecht is. Die veegwagens zijn volop in productie en kunnen dus gekocht en geleverd worden. Ik zou heel graag weten of dat ook effectief onderzocht is.
Goed, de opmerking is genoteerd. Kan de vergadering akkoord gaan?
Ik zou nog graag een aanvulling willen doen als het kan.
Ja, doe maar even.
Sorry. Ik zou nog graag aanvullen, omdat Frederik nu zelf niet is, op een van de volgende raadscommissies ruimte gaat dat kaderplan worden uitgelegd door de dienst. Er zijn nog een heel aantal bijkomende moeilijkheden bij de aankoop van milieuvriendelijke wagens op dit moment. Dat gaat heel ver, maar dat gaat nog eens uitvoerig worden toegelicht op een volgende raadscommissie ruimte. En dan ga je volledig inzicht krijgen in hoe dat juist in elkaar zit en waarom dat er op bepaalde momenten wel wordt gekozen voor elektrisch en waarom niet. Dus je gaat dat nog heel uitvoerig toegelicht krijgen.
Dat is goed, dan gaan wij ons voorlopig onthouden tot wij volgende keer uitleg krijgen over hoe en waarom.
Ja, onthouding van de memo-fractie, zijn alle andere fracties akkoord met de goedkeuring van punt 6. De rest unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 7 is een gekend punt, is hier ook in de zitting van maart behandeld geweest. Het betreft de opmaak van een integraal masterplan en stedenbouwkundige studie voor de wijk Egels-Vennen. Waarbij inderdaad wij op de Raad van Maart een samenwerkingsovereenkomst met de Molse Bouwmaatschappij hebben goedgekeurd na overleg tussen de Molse Bouwmaatschappij en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, afdeling projectrealisatie cel infrastructuur, werd beslist dat zij de studiekosten van deze opdracht ten laste zal nemen en dus niet langer de Molse Bouwmaatschappij. Bijgevolg wordt voorgesteld de samenwerkingsovereenkomst met de Molse Bouwmaatschappij op te zeggen en dus met de vermelde dienst een overeenkomst aan te gaan. Aan de Raad wordt dus gevraagd om die samenwerkingsovereenkomst met VMSW goed te keuren, als ook de vernietiging van de samenwerkingsovereenkomst met de Molse Bouwmaatschappij. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 8 betreft de renovatie van het oud gemeentehuis, waar er een ontwerpopdracht voor de renovatie van het oud gemeentehuis en toeristencentrum Mol werd gegund aan Arad Architectuur Atelier uit Herentals. In het kader van deze opdracht werd er een bestek opgemaakt. De uitgave wordt geraamd op een totaal bedrag van 1.618.000 afgerond, inclusief 21% BTW. Er wordt dus voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van openbare procedure en een deel van de kostprijs zal worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Er wordt gevraagd om en de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed te keuren. Iedereen akkoord? Koen?
Ja, voorzitter, ik zal ook eens iets positiefs zeggen vandaag. We zijn heel blij dat dit gaat gebeuren. Het staat trouwens al 15 jaar in het partijprogramma van Memo om dat te doen en om terug te kunnen trouwen in het oude gemeentehuis. We zijn dus zeer verheugd dat dit nu gaat gebeuren.
Voilà, yes. Ik mag ook nog even aanvullen dat dat ook zodat het ook gemerkt hebben dat ook naar duurzaamheid, ook al is het een geclasseerd gebouw, dat de diensten daar ook heel veel investeringen in gedaan hebben, dat daar geen gas meer bij te pas zal komen bij die bouw, dat al de dakisolatie gewerkt wordt, ook de vloer wordt geïsoleerd bij de muren, een isolerende bepleistering, want meer kon niet van erfgoed, maar ook het maximale doen we daar ook nog. En de warmtepomp op lage temperaturen zorgt dan voor de vloerverwarming en voor de convectoren op de verdiepen, dat we daar denk ik ook maximaal ook gaan verledden. Dus wat daar mogelijk is, is bij deze ook gebeurd. Dus het is denk ik ook wel duidelijk een bewijs dat een dienst wel steeds ook heel duidelijk kijkt van duurzaamheid. Welke dingen zijn er haalbaar, zijn er realistisch, wat kan ook technisch. En dat is in dit gebouw voor zeker wel van toepassing waarvoor ik mijn dank naar de dienst toe.
Goed, iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 9 betreft het aanleggen van 1 extra autoparkeerplaats voor personen met een beperking in de Jacob Smitslaan 42. Waarbij inderdaad in die omgeving het aantal parkeerplaatsen voor personen met een beperking zeer beperkt zijn. Rekening houdend met de plaatsgesteldheid en de stijgende parkeerdruk in deze omgeving is het aangewezen een extra parkeerplaats te voorzien. En de organisatie daarvan is zonder infrastructurele maatregelen mogelijk. Er is een gunstig advies van onze sectie mobiliteit. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 10 betreft het lokaal woonbeleid. Deelname in de intergemeentelijke dienstverlening in zaken conformiteitsonderzoeken. De gemeente wenst de woningkwaliteit van huurwoningen op haar grondgebied te verbeteren door het invoeren van een verplicht conformiteitsattest bij woningen die ter beschikking worden gesteld. Hiertoe nam het college reeds een principiële beslissing. De burgemeester kan een dergelijk attest afleveren indien een woning die te huur of ter beschikking gesteld wordt als hoofdverblijfplaats of voor de huisvesting van 1 of meer studenten conform blijkt te zijn. Hiertoe zal tijdens een conformiteitsonderzoek vastgesteld worden of de woning voldoet aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals voorzien in de codex, in de Vlaamse codex wonen. Artikel 3.2 van de Vlaamse Codex bepaalt met name dat de gemeenteraad bij verordening het conformiteitsattest verplicht kan stellen. Binnen de 3 maanden na de voorlegging van de gemeentelijke verordening beslist de minister over de goedkeuring ervan. Bij de opstart van de huidige intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken van IOK werd gesteld dat binnen deze dienstverlening woningonderzoeken kunnen uitgevoerd worden in het kader van het conformiteitsattest, maar zonder dit instrument actief te promoten. Met het gefaseerd invoeren van het verplicht conformiteitsattest zal het aantal uit te voeren woningonderzoeken in de betrokken gemeente gaan toenemen. En deze toename zal zich uiteraard niet in die mate voordoen in gemeenten waar het conformiteitsattest niet verplicht wordt. De woningonderzoeken in het kader van het verplicht attest kunnen bij gevolg niet worden opgenomen binnen de bestaande intergemeentelijke dienstverlening conformiteitsonderzoeken. Voor de bijkomende woningonderzoeken in dit kader zal dan ook een afzonderlijke kostendelende dienstverlening worden opgestart. Aanvankelijk zal hiertoe 1 voltijds equivalent voor ingezet worden op jaarbasis. Het aantal aanvragen voor het afleveren van een attest zal strikt worden opgevolgd en indien noodzakelijk blijkt en beleidsmatig gewenst, kan de capaciteit van de woningonderzoekers de volgende jaren worden bijgesteld. Aan de gemeenteraad wordt dus goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. In punt 11 behandelen we de herzieningsaanvraag voor aanvullende activiteiten van het campus Woonplatform Zuidoost, waarbij sinds 2009 het subsidieproject Campus Woonplatform werd opgestart ter ondersteuning van het lokaal woonbeleid in 25 gemeenten. Gemeente Mol maakt sinds 2009 onafgebroken deel uit van dit woonplatform. De huidige subsidieperiode loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. En bij aanvang van deze subsidieperiode werd de werking van het woonplatform opgedeeld in 4 werkingsgebieden. De gemeente Mol behoort tot het werkingsgebied van Campus Woonplatform Zuidoost. De werking kan opgedeeld worden in een pakket van verplichte activiteiten, de welke in elke deelnemende gemeente dient uitgevoerd te worden. Aan dit pakket kan ook met de voorliggende herziening niets gewijzigd worden. Maar daarnaast heeft elke gemeente in voorbereiding van het lopende subsidiedossier een pakket van aanvullende activiteiten geselecteerd, zoals hier in deze raad ook in de loop van 2019 goedgekeurd. Artikel 230 van het besluit van de Vlaamse Codex bepaalt dat de initiatiefnemer van een project waaraan een subsidie wordt verleend een herziening kan vragen van de aanvullende activiteiten in zijn activiteitenpakket en hiervoor dient hij uiterlijk op 30 juni van dit jaar een herzieningsaanvraag in te dienen. IOK wenst in samenwerking met de gemeente, OCMW's en andere woonactoren met de herzieningsaanvraag blijvend het woonbeleid op maat voor elk van de deelnemende gemeenten uit te werken. Hierbij zal de centrale kenniscel rond wonen behouden blijven, maar wordt het engagement van het lokale bestuur gevraagd om het project te ondersteunen met een lokale equipe. Uiterlijk in december 2022 zal de minister een beslissing nemen over de herziening en bij een gehele of gedeeltelijke goedkeuring zal de projectsubsidie herberekend worden voor de periode van begin 2023 tot einde 2025. Indien de herzieningsaanvraag wordt afgekeurd, blijft het oorspronkelijke subsidiebedrag behouden en de eventuele impact op de projectsubsidie zal verrekend worden in de werkingskosten. Goedkeuring aan deze raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 12. We blijven in de sferen van het lokaal woonbeleid, samenwerkingsovereenkomst tussen de provincie en de gemeente Mol, waarbij inderdaad de gemeente als regisseur wordt aangeduid op het vlak van het lokaal woonbeleid en de opdracht heeft om de beleidsprioriteiten zoals in artikel 2.6 van de Vlaamse Codex te hanteren. Zo zal er op korte termijn werk gemaakt worden van een verordening, zoals er straks ook aangekondigd, om het conformiteitsattest te verplichten voor alle verhuurde woonentiteiten van de gemeente. Het college heeft aangegeven dit te willen verplichten. Het steunpunt data en analyse van de provincie Antwerpen beschikt over een database en levert instrumenten om de kwaliteit van beleidsplanning van lokale besturen te verbeteren en speelt daarbij in op vragen vanuit het werkveld. Daarvoor dient een samenwerkingsovereenkomst tussen provincie Antwerpen en de gemeente Mol te worden afgesloten in functie van het lokaal woonbeleid en de private huurmarkt. En de bijhorende verwerkingsovereenkomst werd reeds op het college ondertekend. Vandaag wordt ook aan de raad hierover goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd, gaan we over naar Sportcentrum Donk, punt 13 van de agenda, waar een perceel bos gelegen in de Emile Bekaarlaan wordt aangekocht, waar inderdaad de gemeente al eigenaar is van de meeste percelen die gelegen zijn binnen de contouren van het RUP Sport en Jeugd. En daarom lijkt het ook hier opportun om dit perceel, waarvan u alle gegevens vermeld vindt op de agenda, om dit aan te kopen. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Ik zie dat Thomas wenst tussen te komen. Thomas.
Ja, dank u voorzitter. Natuurlijk gaan wij dat punt goedkeuren. Maar ik heb wel wat vragen gekregen van een betrokken club over wat eigenlijk de timing is op dit moment. Hè. Want zoals jullie wel weten, is er een club die dat momenteel haar activiteit daar niet kan uitoefenen op de site. En zou er ook sprake zijn van een mogelijkheid, die vervuiling. Dus nu is de vraag eigenlijk, ja, wat is eigenlijk de timing, wanneer zou die club terug op die, op die terreinen van activiteiten kunnen uitoefenen? En op welke manier gebeurt nu het overleg met al de betrokken clubs? Want zij hadden daar wel heel wat vragen over.
Ebe?
Dankjewel. Over wanneer die club terug opnieuw op zijn of haar terrein kan spelen, daar kan ik absoluut nog geen uitspraak over doen. Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het bestek voor een consultancybureau dat wij gaan aanschrijven of aanstellen om het complexe dossier, want dat is een zeer complex dossier. Het gaat niet alleen over het verontreinigingsaspect dat moet worden opgelost, maar er moet ook een nieuwe bovenlaag worden opgelegd, een nieuwe bovenbouw, sportaccommodatie moet daar worden opgelegd. En dat is een zeer complex gegeven, dus daar gaan we een consultancybureau voor aanstellen. Wat is op dit moment de planning? Het bestek zou tegen 10 juli moeten klaar geraken om dan op de raad van juni nog te krijgen, hier, op deze raad te krijgen. We hopen daarmee rond te zijn. Op 16 juni hebben wij een overleg gepland met de betrokken clubs om daar de stand van zaken nog eens te goed uit de doeken te doen. Dat kon niet vroeger, omdat wij absoluut nog niet klaar waren met het maken van dat complex bestek.
Oké, dank u wel.
Oké, Thomas. Kan de raad akkoord gaan met dit punt? Unaniem goedgekeurd. Dank u. Punt 14 betreft een gratis grondafstand in Moerhoek in het kader van de uitvoering van de omgevingsvergunning, waarvan inderdaad de raad vroeger reeds de zaak van de wegen met gratis grondafstand heeft goedgekeurd. Vandaag keuren we dan de gratis grondafstand goed. Iedereen akkoord? Hans?
Ja, voorzitter. Ik laat mij vertellen dat de mensen uit de buurt vaststellen dat die verkaveling quasi uitgevoerd is. Maar die zou nog niet helemaal conform de gangbare normen zijn. Meer bepaald wat betreft groenaanleg zou daar nog heel wat onkruid staan. En het is een beetje de bezorgdheid van de buurt dat het wordt overgenomen en dat het dan niet in, laat ons zeggen, een heel perfecte staat wordt overgenomen. Is daar ondertussen al een poetsbeurt geweest of staat die gepland? Of ga ervan uit dat dat gebeurt voor de overname, dat men een goede staat van de vinding opmaakt?
Schepen of burgemeester, ik weet niet wie...
Van bij mijn dossier van patrimonium dat met mij ook besproken is. Ik moet zeggen, dat aspect, want ik heb vandaag nog werkvergadering gehad, ook nog 2 weken geleden ook, is op zich niet opgenomen met mij. Maar goed, als daar nog een aantal zaken nodig zijn die ik nu hoor, zal ik morgen ook aan onze landmeter vragen om mensen contact op te nemen. En als daar nog een aantal, neem ik kleinere dingen, want ik ga ervan uit dat de verhardingen en zo aanleggen, dat het allemaal gebeurd zal zijn en dat het raad toch gecontroleerd is. Dan zal ik mensen vragen om dat nog eens af te toetsen en daar eventueel nog de nodige stappen te zetten. Dat zal ik morgen doen.
Oké,
dank u.
Iedereen akkoord met dit punt? Unaniem goedgekeurd. Punt 15 betreft Vekeblok Singelaan. Verkoop en vestiging van een erfdienstbaarheid aan Fluvius voor de vestiging van een cabine op de plaats zoals vermeld op uw agenda. Kan de raad daarmee akkoord gaan? Unaniem goedgekeurd. Punt 16 betreft wijziging van de erfpachtovereenkomst voor VZ Tweede Witte Mol, waarbij inderdaad de gemeente in 1996 een erfpachtovereenkomst heeft afgesloten voor 99 jaar. Artikel 8 legde de bestemming vast. Bij een brief van 14 juli 2021 doet de betrokken VZW een aanvraag tot het wijzigen van artikel 8 waarin de bestemming staat. Zij wensen als bestemming op te nemen dag- en nachtopvang en begeleiding van kinderen en volwassenen met een niet-acute zorgnood. En tevens wensen de erfpacht uit te breiden met het perceel zoals vermeld op uw agenda voor een oppervlakte van 9 aar 88 centjaar. Een perceel dat volgens het Westplan gelegen is in gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut. Goedkeuring wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 17 betreft de definitieve vaststelling van de Houdenvettersstraat. Het dossier is hier al op de raad geweest. De straatnaam is voorlopig vastgesteld in de zitting van maart. Er is een openbaar onderzoek geweest ondertussen waarbij er geen opmerkingen en geen bezwaren werden ingediend. De koepel voor het Mols cultuurbeleid gaf eveneens een positief advies en er wordt dus voorgesteld om vandaag definitief akkoord te gaan met de nieuwe straatnaam Houdenvettersstraat. Iedereen akkoord, neem ik aan. Unaniem goedgekeurd. Punt 18 betreft de politieverordening in verband met pennenzakken, rock, het gekende festival. Om dit festival veilig te laten verlopen is het sterk aan te raden om voorafgaand een veiligheidscontrole uit te voeren op alle medewerkers met het oog op de handhaving van de openbare orde en de voorkoming van misdrijven tijdens het festival. In het coördinatieoverleg adviseert de korpschef van de lokale politie een voorafgaande screening van de medewerkers bij de voorafgaande veiligheidscontrole. Onderzoekt de lokale politie dan of de betrokkenen een gevaar vormen voor de openbare orde op het evenement voor een periode van 5 jaar teruggaand in de tijd te rekenen vanaf het ogenblik van het onderzoek en op basis van de criteria die u vermeld vindt op de agenda. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Ja, Koen.
Dank u wel, voorzitter. In verband met deze verordening wordt er een periode geopperd van 5 jaar teruggaand door het bestuur. Maar als ik dan de mail bekijk van Koen Raads, de korpschef, daar staat er een heel ander advies in. Wilt dat zeggen dat het bestuur deze mail niet volgt, of het advies van de politie niet volgt?
Nee, de korpschef denk ik al 3 jaar, denk ik, gevraagd heeft, hè, teruggaand in de tijd voor wapenbezit, wapenhandel, drugshandel, banditisme en georganiseerde criminaliteit. Voor terrorisme is het de periode van 15 jaar. Laten we nog heel even dan gaan kijken in houdelijk.
Het gaat dan vooral ook over zedenfeiten, de burgemeester. Daar staat een nul tolerantie op bij Koenaerts.
Ja.
Maar bij jullie in bestuur staat er 5 jaar dat teruggaand in de tijd. Ik ben een beetje verward of dat advies gevolgd is of niet.
Ja, ik ben het aan het kijken, want ik ben vooral het artikel van besluit aan het lezen. Artikel 1, organisator werkt mee. Artikel 3, schriftelijke verklaring. De laatste 4 weken voorafgaande veiligheidscontrole. Dus de politiedienst gaat dat onderzoeken. Dus voor alle duidelijkheid, in onze beslissing zelf staan geen jaren in. Dus inderdaad, de 5 jaar staat in de toelichting. Die staat niet in onze beslissing in. Dus dan moeten we inderdaad ook wel, dat had beter denk ik dan niet in de toelichting gestaan. Want de politie gaat gewoon op basis van hun advies, gaan zij gewoon de volledige screening voor mij doen. En ze gaan dat op basis van hun mail die er ook bij zit, op die criteria gaan zij dat gaan doen. En zij gaan mij ook een lijst overhandigen en ik ga die dan ook volgen. Dus dat is misschien een beetje onduidelijk dan geformuleerd, maar in het besluit zelf hebben wij geen beperking van jaartallen gezet. Zeggen wij dat de korpschef en de politie de screening kan gaan doen. De korpschef zelf geeft denk ik een voorstel hoe hij de screening gaat doen. Dus de diensten zullen dat ook op die manier gaan doen en ik ga dat dan ook wel gaan volgen uiteraard. Het is niet dat wij gaan vragen dat hij milder zou zijn dan hij zelf voorstelt om te zijn. Dus dat is goed opgemerkt van u, dat is eigenlijk een zetfout in de toelichting. En de korpschef gaat zoals Graspop gaan zij de veiligheidsscreening organiseren en de criteria zoals voorgesteld door de korpschef mag je ook zo door zijn diensten laten uitvoeren voor alle tijd.
Ja, maar ik wil toch even alluderen dat ik het heel belangrijk vind over die zedenfeiten, dat daar een zeker nultolerantie op staat. Zeker als je met kinderen werkt, ja. Dat er rekening mee moet meegehouden worden.
Ja, maar ik denk dat het heel duidelijk staat, voor het criterium zedenmisdrijven wordt gezien het om een festival gaat gericht op kinderen een nultolerantie gehanteerd. Dus staat er ook letterlijk in, het zijn ook de politiediensten die dat onderzoek doen, dus zij geven heel duidelijk hun grenzen aan. Het zou kunnen dat het eerste stukje misschien vanuit hun verleden overgenomen is van 2019. Toen hadden we ook nog een andere korpschef voor alle duidelijkheid. Nu hebben we een nieuwe korpschef. Korpschef zijn advies is heel duidelijk, staat ook bij een dossier. Zijn advies volgen wij daar ook in, dus we kunnen aan uw bekommernis ook tegemoet komen. Ik onderschrijf die ook vooral.
Oké, Koen. In orde. Is de raad akkoord met dit punt? Unaniem. Dank u. Punt 19 betreft de samenwerkingsovereenkomst met de VDAB, waarbij het Vlaams regeerakkoord minstens 120.000 Vlamingen extra aan een job wil helpen. Een werkzaamheidsgraad van 80% is het doel. In dat Vlaams regeerakkoord wordt een versterkte samenwerking tussen VDAB en de lokale besturen naar voren geschoven als een van de hefbomen van die ambitie. De opdracht van de VDAB wordt door het Vlaams regeerakkoord uitgebreid tot de centrale datagedreven en resultaatsgerichte werkzaamheids- en loopbaanregisseur van het volledige activeringsbeleid in Vlaanderen en de samenwerking met lokale besturen en bedrijven wordt versterkt. De opdracht van de lokale besturen in het kader van het werkgelegenheidsbeleid kan als volgt geformuleerd worden. Het beleid van lokale besturen of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden dat aanvullend op het Vlaams beleid inzet op een duurzame tewerkstelling van zoveel mogelijk burgers met betrokkenheid van lokale partners en beleidsdomeinen zoals onderwijs, welzijn, jeugd, lokale economie, sociale economie en zo verder op maat van de lokale realiteit. Deze samenwerkingsovereenkomst, waarvan goedkeuring wordt gevraagd, beoogt een gezamenlijke arbeidsmarktstrategie tussen de lokale besturen van Balen, Dessel, Mol, Reti en VDAB Antwerpen. En samen worden actiedomeinen en acties vastgelegd in het actieplan met drie centrale ambities. Meer mensen aan de slag, veerkrachtige ondernemingen in een toekomstbestendige arbeidsmarkt en tenslotte sterke loopbanen binnen een stimulerend leerklimaat. Voorliggende samenwerkingsovereenkomst en bijhorend actieplan kwam tot stand door een werkgroep van afgevaardigden vanuit activering, OCMW's en diensthoofden, schepenen, sociale economie en tewerkstelling, sociale economie, scholen en VDAB. Het is afgetoetst binnen diverse overlegorganen en vanavond wordt dus ook aan u daarover de goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Punt 20 betreft nucleaire zaken, de goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst. U hebt de inleiding van het punt kunnen lezen. De bedoeling van de vernieuwde, er is een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot de organisatie van inspraak en participatie bij de verdere realisatie van het geïntegreerd project van oppervlakteberging voor radioactief afval van categorie A, die door de Universiteit van Antwerpen werd opgemaakt in samenwerking met NIRAS, MONA en STORA en de lokale besturen Mol en Dessel. Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd van de samenwerkingsovereenkomst met betrekking tot het vermelde project. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd. Dan zijn er een aantal algemene vergaderingen waar we telkens twee zaken doen. Enerzijds gaan we de agenda goedkeuren en anderzijds ook het mandaat van onze vertegenwoordiger. In punt 21 voor de EVA Jeugd en Sport komt daar nog een derde punt bij. Dat is de goedkeuring van het verslag en de jaarrekening van 2021. Iedereen akkoord met punt 21? Punt 22 doen we hetzelfde voor Eva VZW Kinderdagverblijf het Molleke. Iedereen akkoord. Punt 23 doen we hetzelfde voor Sipal. Iedereen akkoord. En punt 24 doen we dat ook voor ICA. Punt 25 IVICA. Punt 26, PITPA. Punt 27, PONTES. En punt 28, OFP PROLOCUS. Dus al deze punten, denk ik, zijn unaniem goedgekeurd door de Raad. Waarvoor dank. Zitten we bij punt 29, vervanging van een vertegenwoordiger bij MONA, waar in het verleden Chris Sansevall en Jean Pauwels werden aangesteld als vertegenwoordigers en waar nu door de respectievelijke fracties wordt voorgesteld om Jasper van Buggenhout van de N-VA-fractie aan te duiden, zowel in de algemene vergadering als in de Raad van Bestuur. Iedereen akkoord? In punt 30 voor de ARK wordt inderdaad Johnny Gerings, die in het verleden effectief vertegenwoordiger was, en Mia Belmans als plaatsvervanger, wordt vandaag voorgesteld om dit om te draaien. Mia Belmans wordt effectieve en Johnny Gerings blijft als plaatsvervanger. Iedereen akkoord? punt 31 ook een vervanging bij dienstenseks Mol, waar in het verleden Koen Dille werd aangesteld en waar nu wordt voorgesteld om Ann Smeijers aan te stellen in de algemene vergadering. Iedereen akkoord? Punt 32, ook een vervanging in Eva VZW Kinderdagverblijf het Molke, waar Ann Geuns in het verleden werd aangesteld en waar nu wordt voorgesteld om Chris Geldof aan te stellen in de algemene vergadering. Iedereen akkoord? En dan tenslotte de laatste in punt 33, betreft woonkrediet Antwerpen-Kempen-Limburg, waar in het verleden Danny Bijlemans en Jan van Daal werden aangesteld als effectieve en plaatsvervangers en waar vandaag wordt voorgesteld om dit om te draaien en Jan van Daal wordt effectieve vertegenwoordiger en Danny Bijlemans is plaatsvervanger. Iedereen akkoord? Voilà, dat wat vervangingen betreft, dan hebben we een aantal punten in verband met het onderwijs. Punten 34 tot 36 betreft de wijziging van het arbeidsreglement, waar inderdaad door de gewijzigde regelgeving aanpassingen noodzakelijk zijn. In de huidige zitting worden twee bijlagen van het arbeidsreglement afzonderlijk ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Het afsprakenkader met betrekking tot gunstverlofstelsels en het beleid in zaken THDD en vaste benoeming maken integraal deel uit van de gewijzigde arbeidsreglementen. Er zijn verschillende redenen waarom het arbeidsreglement wordt geactualiseerd. U vindt die ook in detail vermeld op uw agenda, ga ze niet voorlezen. Het arbeidsreglement in bijlage omvat alle wijzigingen en in verschillende kleuren is ook aangegeven door welke partij de wijziging is toegevoegd, zijn de OVSG of een lokale aanpassing. En het ABOC heeft een protocol van akkoord afgeleverd. In punt 34 wordt gevraagd om dit goed te keuren voor de scholengemeenschap Trots. Iedereen akkoord? In punt 35 doen we dit voor Gibo Galbergen. Iedereen akkoord? En in punt 36 doen we dit voor het deeltijds kunstonderwijs. Iedereen akkoord? Unaniem goedgekeurd, dank u. Punt 37, blijven in het gemeentelijk onderwijs. In verband met het intern nood- en interventieplan, waarbij elke burgemeester over een algemeen nood- en interventieplan moet beschikken voor zijn gemeente. Een algemeen plan bevat algemene richtlijnen om elke soort noodsituatie beter te kunnen beheren. Het betreft algemene informatie, zoals een contactenlijst van alle betrokken partners en een lijst van alle mogelijke risico's, zoals u er een aantal vermeld vindt op uw agenda. Een intern nood- en interventieplan is een noodplan van een bedrijf of instelling, bijvoorbeeld een school. En zo'n noodplan bevat alle maatregelen en procedures om noodsituaties binnen en buiten de organisatie op te vangen. Het plan wordt gebaseerd op het algemene nood- en interventieplan. Het intern plan voor de instellingen van het gemeentelijk onderwijs Mol werd door de werkgroep van directeurs meer hanteerbaar gemaakt. Het noodplan werd vertaald naar beknopte instructiefiches, waardoor de bevoegde personeelsleden heel snel en adequaat kunnen handelen bij een bepaald incident. Het intern plan dat voorligt en waarover uw goedkeuring wordt gevraagd, wordt aangepast per school. De noodplancoördinator van de gemeente gaf een gunstig advies, als ook de interne preventieadviseur van IOK. Goedkeuring van de raad wordt gevraagd. Iedereen akkoord? Dat een aantal instaplestijden, punten 38 tot 40 en 38, doen we dat voor Mozawiek. Iedereen akkoord? Neem maar dat geen probleem is. In 39 doen we dat voor Alles Kids en Schooltje van de Hei. En in punt 40 doen we dat voor Klimop. Alle punten akkoord. We hebben toegekomen aan punt 41, afsprakenkader met betrekking tot het goedkeuren van de gunstverlofstelsels goedkeuring. In het gemeentelijk onderwijs zijn er elk schooljaar tientallen personeelsleden die een verlofstelsel nemen. Dat heeft een grote impact op de schoolorganisatie. En in het onderwijs kunnen verschillende verlofstelsels worden genomen conform de wettelijke bepalingen. Verlofstelsels waarop een personeelslid recht heeft en verlofstelsels die een gunst zijn vanuit het schoolbestuur. De gemeentelijke onderwijsinstellingen zijn vragende partij in zaken een duidelijk afsprakenkader met betrekking tot verlofstelsels die een gunst zijn. En het afsprakenkader dat vandaag aan de Raad wordt voorgelegd biedt een houvast in het verlenen van advies met betrekking tot binnenkomende verlofaanvragen van personeelsleden. Het afsprakenkader heeft betrekking op verschillende verlofstelsels die u vermeld vindt op uw agenda. Tot op heden was er nog geen duidelijk afsprakenkader met betrekking tot de verlofstelsels die een gunst zijn. En bij langdurige verlofstelsels waarbij er geen zekerheid is of het personeelslid wel of niet terugkeert, is het moeilijk om een goed personeelsbeleid te voeren in de gemeentelijke onderwijsinstellingen. Dit wordt nog versterkt door de steeds korter wordende proefperiodes vooraleer personeelsleden vastbenoemd kunnen worden. Om duidelijke afspraken omtrent de verlofstelsels die in gunst zijn zich opdringen, zowel in het belang van het personeelslid als in het belang van de schoolorganisatie en het voeren van een degelijk personeelsbeleid, voorziet de dienst onderwijs in een afsprakenkader voor het volledige gemeentelijk onderwijs. En dit kader is aanvullend op de bestaande wettelijke bepalingen vanuit de Vlaamse overheid en is van toepassing op alle gesubsidieerde personeelsleden van de Molse onderwijsinstellingen. Het afsprakenkader maakt integraal deel uit van het arbeidsreglement, waardoor het ABOC ook een protocol van akkoord is afgeleverd. Ook aan de Raad wordt goedkeuring gevraagd. Iedereen akkoord? Dank u. Punt 42 betreft de scholengemeenschap trots het beleid in zaken de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur en vaste benoeming. Een gesubsidieerd personeelslid in het Vlaamse onderwijs wordt in een onderwijsinstelling meestal aangesteld in een tijdelijke aanstelling van bepaalde duur. Wanneer er voldoende dienstanciëniteit werd opgebouwd, kan een personeelslid kandideren voor een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur, of de TADD. Een personeelslid dat hierin wordt aangesteld, geniet van bepaalde voordelen. Eenmaal TADD kan een personeelslid kandideren voor een vaste benoeming, volgend op een kennisgeving van vakantverklaring door het schoolbestuur. Sinds 1 september van vorig jaar is er een nieuwe onderwijsregelgeving van kracht met betrekking tot het verwerven van de TADD en de vaste benoeming. En binnen deze regelgeving is voorzien dat personeelsleden op veel kortere termijn het recht op TADD kunnen verwerven. De periode van op te bouwen dienstanciëniteit werd aanzienlijk ingekort en aangezien een TADD-aanstelling een van de voorwaarden is voor de vaste benoeming, creëert dit voor personeelsleden ook de mogelijkheid om op kortere termijn vast benoemd te worden na kennisgeving van vakantverklaring van de te benoemen uren. Het directiecomité of het directieteam van de scholengemeenschap Trots werkte samen met de dienst onderwijs voorliggend beleid uit ter aanvulling op het bestaande regelgevend kader. En op vlak van TADD werden in het verleden de beschikbare jobs verdeeld op basis van de grootste dienstanciëniteit. In het nieuwe kader wordt ingezet op een jobverdeling op basis van de competenties van de personeelsleden. Op vlak van vaste benoeming blijft de benoeming op basis van de grootste dienstanciëniteit wel behouden. De basisprincipes omtrent het omgaan met de dienstanciëniteit werden in het lokale beleid ook uitgeschreven. Het voorliggende beleid in zaken TADD en vaste benoeming wil bijdragen aan een degelijk en duurzaam personeelsbeleid. De lokale afspraken die gemaakt werden beogen het garanderen van een kwaliteitsvol onderwijsaanbod. Deze lokale afspraak benadrukt ook het belang van een regelmatige opvolging, coaching en doorgedreven evaluatie van personeelsleden. Een voorliggend beleid voor de scholengemeenschap Trots maakt integraal deel uit van het arbeidsreglement dat ook in de huidige zitting wordt voorgelegd ter goedkeuring. Ook hier is er een protocol van akkoord. Goedkeuring van de Raad wordt gevraagd.
Iedereen akkoord? In punt 43 doen we hetzelfde, maar dan voor Guido Galbergen. Ik neem aan dat dat dan ook akkoord is. En in punt 44 doen we hetzelfde voor het deeltijds kunstonderwijs. Ook daar iedereen akkoord. Voilà, en daarmee zijn we toegekomen aan de agenda die door de sommige raadsleden is aangebracht. En we beginnen met de Open VLD Plus-fractie in punt 45. Stand van zaken, afwerking, onverharde stroken, riolerings- en herinneringswerken. Ezaert, Hans Schoofs, u hebt het woord.
Dank u, voorzitter. Ja, de communicatie bij rioleringswerken is heel belangrijk. Het blijkt ook uit het verleden. Ik zie ook dat we ook op deze raad er nog een ander punt over straks bespreken. En die laat toch blijkbaar wat te wensen over. Ook in Ezaert blijft dat aanslepen. Mensen stellen vragen, vullen een meldingsformulier in op onze website van de gemeente Mol. Ja, en krijgen eigenlijk geen antwoord. En dat is vervelend. Dat werkt ergernis op. En die mensen, ja, die hebben ook een code. Die krijgen een code bij een melding. En ja, als daar antwoord op komt, dan is dat enkel het antwoord dat hun vraag onderzocht wordt. En dat is nu natuurlijk, ja, spijtig dat ik dat hier eigenlijk op de gemeenteraad terug moet ter bespreking stellen. Dat is voor de, ik denk voor deze persoon een derde keer. Ja, daar werkt ergernis op. En ik hoor dat het probleem van de onverharde stroken in Ezaert, dat nog steeds hangende is dus.
Kip.
Hans, ik heb u half maart heb ik u een mail gestuurd met wat toen de stand van zaken was. Er waren eigenlijk drie mogelijke oplossingen. Dat is die onverharde stroken met grasdals gaan bedekken. Maar daar waren wij niet echt voorstander van, want onze prioriteit blijft natuurlijk de veiligheid van de fietser, blijft daar belangrijk. En er waren er nog twee opties die open lagen. En dat was ofwel met paaltjes gaan werken in die onverharde zone, ofwel met een haak. Een haak die als nadeel heeft, dat je natuurlijk in onderhoud, dat toch wel iets meer inhoudt. Maar uiteindelijk is de beslissing gevallen om dat met een haak te gaan doen. Dat gaat een Ligustrum vulgare en nog iets anders gaat dat vermoedelijk einde van het jaar, want nu kan dat niet gezet worden. Maar dat is de bedoeling dat een haak gaat worden. We gaan wel bekijken hier en daar of dat we de verharding, want we zien dat er op bepaalde plaatsen dat er perfect bij ligt, op andere plaatsen wordt het gewoon kapot gereden. Of dat we die plaatsen misschien toch net niet wat breder inritten of zien moeten gaan voorzien. Dus we gaan dat bekijken, maar in principe is de bedoeling dat we met hagen gaan werken, zodanig dat een veilige fietsstrook wordt. En het voordeel is ook dat je dan natuurlijk visueel je baan wat gaat versmallen, wat dat hopelijk wat effect gaat hebben op de snelheid ook. Dus dat is de planning. En dat zal vermoedelijk in het najaar, kan dat, van zodra dat het plantseizoen is, zullen we daar normaal mee aan de slag gaan.
Oké, okay, Hans.
Ja, dat is natuurlijk goed nieuws dat er eindelijk een initiatief is. Ik denk dat het ook belangrijk is dat mensen zelf in de buurt daarvan op de hoogte gebracht worden. Dat we dat niet via de gemeenteraad eigenlijk moeten aankaarten. Ik denk dat het interessant is om daar bijvoorbeeld ook eens een overleg over te hebben.
Zodra dat we dat concreet kunnen inplannen en dat we weten wanneer, wie en hoe dat gaat doen, dan zullen we dat wel communiceren.
Ja, allee. Ik zeg u wat de mensen mij zeggen, dus ik breng de boodschap over, schiet niet op de pianist.
Maar de mensen die rechtstreeks naar mij een mail gestuurd hebben, die hebben dat antwoord ondertussen.
Maar dit is een mail die naar u gestuurd is, hè?
Ik heb
die
mensen, naar iemand,
die zeggen mij, ja, ik heb nog altijd geen antwoord.
Ik heb een antwoord.
Twee maanden en een half later. Ik kan alleen maar zeggen wat die mensen mij zeggen, hè. Dus, maar in de rand, ik weet niet of dat het oorspronkelijk ook bedoeld was om met een haag te werken daar. Ik hoop ook dat dat goed bekeken is, nu die haag implanten, want natuurlijk, de rijbaan is daar flink versmald. En als daar zwaar verkeer nog doorkomt, plaatselijk verkeer dan wellicht, en er wordt geparkeerd op de weg, ik weet niet of dat, ik zeg niet dat het problemen geeft, maar ik hoop dat dat ook goed bekeken is.
Dat is
en dat dat ook in overleg met de burgers beslist is. Voilà, Dus dat is mijn bezorgdheid die ik hier nog eens extra meegeef.
Goed.
Maar dank voor de info, we gaan het overbrengen.
Ja. Prima, we blijven bij uw fractie. Hans, over naar de Molse Metten voor de sanitaire installaties.
Ja, dank u voorzitter. Dus ongetwijfeld waren de Molse Metten een succes. Vele molenaars mochten dan ook genieten van het mooie weer, een drankje op het terras en nog veel meer. Nu, een suggestie naar de toekomst is misschien een bijkomende sanitaire unit te plaatsen naast de opening van het getouw, wat dus ook was, maar dat was mijn vraag.
V. Burgmans?
Ja, Ria, bedankt. Nu, we gaan geen extra sanitaire blok zomaar bijzetten. Er zijn niet zo heel veel plaatsen in Molplus. Het is een heel groot parcours. Hè. De Molse Metten is eigenlijk overgaans het centrum. En we hebben een aantal openbare toiletten, onder andere een unit aan het ziekenhuis, hè, waar iedereen naar het toilet kan gaan. Ook het station, daar kun je ook op zondag de sleutel vragen om naar het toilet te gaan. Meer richting kerk, hè. Als die kant is, kun je ook altijd bij de Nuit naar de toiletten gaan. En we hopen nog altijd dat er heel veel mensen inderdaad een terrasje doen of in een cafeetje binnen gaan, waar dat ze dan ook allemaal terecht kunnen om naar het toilet te gaan. Dus ja, een horeca willen we op dat gebied ook stimuleren om mensen aan te zetten om ook daar binnen te gaan.
Ja, volledig akkoord dat u de horeca probeert te steunen, maar ik denk ook dat u het wildplassen ook een beetje moet tegengaan. Hè. Dus nu hebben wij kunnen vaststellen dat er heel veel gedaan is aan wildplassen, omdat de mensen eigenlijk ook niet wisten waar ze naar het toilet moesten gaan.
Nu, er zijn horecazaken over heel Mol verspreid, dus normaal gezien doe je dat niet wildplassen, want als ze het zien, krijgen ze een boete. Dus ik hoop dat mensen dat beseffen en dat ze dan toch op de reguliere plaatsen waar dat het kan, en het kan ook over heel Mol op verschillende strategische plaatsen, want nu ene wagen gaan bijzetten, waar moeten die zetten? Het gaat nooit echt, als iemand dan richting kerk is of richting station, is dat dan toch weer dichter. Dus, plus het vraagt ook heel veel inzet. Hygiënisch moet het ook in orde zijn, dus dan moet er al iemand bijgezet worden een ganse dag om het te onderhouden. Dus dat vraagt toch wel heel wat inzet. En extra middelen ook voor de organisatie, want uiteindelijk zijn wij niet zelf die het organiseren. Het is VZW Molse Metten die het organiseren en wij ondersteunen vanuit de gemeente.
Ja, het was maar een suggestie om het toch te overwegen. Ik denk als er een groot evenement is, dat die openbare plaatsen die er nu zijn, toch te weinig zijn.
Nu, in het verleden hebben we ooit ook het getouw open gedaan met de lichtwandeling. Als er echt heel veel mensen hier ook passeren. Maar dan was er ook geen horeca open. Dus er zijn echt wel heel veel plaatsen in Mol waar ze ook binnen kunnen gaan.
Okay.
En dat willen we stimuleren.
Oké, ja. Cindy?
Ja, dank u, voorzitter. Ja, ik meen me te herinneren dat er wel toiletten stonden met de braderij ter hoogte van Optiekswijze, of nee, Reggers. En met de braderij?
Dat is mijn Molfeest.
Ah ja, want dat draaide wel perfect, denk ik. En ik denk dat mensen niet direct, dus dat is een centraal punt, en ik denk niet dat mensen direct een probleem hebben.
Met de braderie doen we dat niet, omdat we daar ook weer de horeca willen stimuleren. Nu met de Molfeest, ja, zitten op één plein met duizenden mensen. Ja, dat is logisch dat we daar ook toiletten zetten.
Oké.
Oké, we blijven met de Open VLD Plus fractie, Cindy. U was toch al aan het woord.
Ja, dank u voorzitter. Om de verkeersveiligheid van schoolomgevingen en schoolroutes op gemeentewegen te verbeteren, kan er een subsidieaanvraag ingediend worden bij de Vlaamse overheid. Nu, tenzij dit uiteraard de voorbije week reeds ingediend werd, vernamen wij echter dat er nog geen dossier zou ingediend zijn. Wij vinden dan ook dat we als gemeente deze investering vanuit Vlaanderen natuurlijk niet kunnen laten liggen.
Schepen?
We hebben die subsidie aangevraagd, maar dat is geweigerd geweest voor ons zebrapaden, hè, die we aan tal van scholen gelegd hebben. En de reden van de weigering is gewoon omdat wij al in uitvoering waren op het moment dat we de subsidieaanvraag deden. Nu voor de rest wachten wij eigenlijk op de schoolscreeningen die door COVID, helaas, ja, COVID, ik moet het vaak herhalen, stilgevallen is. Ik hoop toe dat de ambtenaar die daarvoor verantwoordelijk was ook langdurig ziek is, maar we hopen dat dat dus in de tweede helft van dit jaar terug, of na het schooljaar terug, kan opgestart worden. En komen daar concrete projecten uit, dan gaan we daar zeker gebruik van proberen maken van die subsidie. Je zou 10 schoolomgevingen per jaar kunnen met een maximum van €25.000. Dus ja, als er opportuniteiten zijn, gaan we dat zeker proberen. We hebben het geprobeerd voor de zebrapaden, maar dat is niet gelukt.
Dus. Oké. Okay.
Dank u.
Goed, dan gaan we naar de vooruitfractie. Te beginnen met Paul van Hoof en Ginder Buiten.
Dank u, voorzitter. Vandaag zijn de werken gestart in Ginder Buiten, tussen de Kastanjestraat en de Wilgestraat. Dat betreft niet zomaar werken, dat zijn werken die dat 3,5 maand gaan duren en waardoor dat Ginderbuiten volledig onderbroken is. Het betreft 52 werkdagen en door het feit dat bouwverlof daar ook invalt en het moment dat er 3-4 weken niet gewerkt wordt, komen dan uiteindelijk op 3,5 maand, dus tot eind september. Nu, het betreft noodzakelijke werken, ik denk dat niemand die werken op zich in twijfel stelt. Maar wij hebben toch wel heel wat bedenkingen, heel wat vragen over ten eerste de communicatie die er gevoerd is naar de bewoners en vooral ook naar de betreffende handelszaak in kwestie. En ook naar de inspanningen die de gemeente Mol geleverd heeft naar het faciliteren van eventueel extra parking. Die communicatie, ja, dus die is pas een tweetal weken voor de start van de werken opgestart. Als je dan een handelszaak bent en je stelt 35 mensen te werk, je hebt honderden klanten, dan is dat heel lastig en is dat compleet laadtijdig en ook voor ons ontoelaatbaar. Ook in de weken en de maanden vooraf werd er meermaals geïnformeerd achter die timing en is daar eigenlijk heel weinig over gecommuniceerd geweest. Ook naar de infovergadering en het informeren via de brief, bijvoorbeeld naar de inwoners van de Kastanjestraat, die hadden geen brief gekregen. Nochtans, de Kastanjestraat, dat is een doodlopende straat en ook daar gaat de weg meerdere weken onderbroken zijn. Niet enkel de Kastanjestraat, maar ook de mensen ginder buiten zelf, die net buiten de berfzone vallen, die hebben geen brief gekregen. Bijvoorbeeld de mensen tussen de Wilgestraat en de Overweg. En die worden toch ook serieus geïmpacteerd door die werken die 3,5 maand gaan duren. Het gemeentebestuur zegt van kijk, bijvoorbeeld onder andere de bekker blijft te voet bereikbaar. Nu ja, dat schrikt op zich al de mensen af. En wij vragen ons dan ook af, ja, waarom werd er ook niet voorzien in extra parking. We stellen ons daar een aantal vragen over. Vindt het Scheepcollege de communicatie die gevoerd is, vindt hij die correct? Vindt hij die in correlatie met de omvang van de werken? Of is eigenlijk die communicatie onderschat geweest? Dat is toch een beetje mijn aanvoelen. En zijn er voldoende inspanningen geleverd om extra parking te voorzien? Ik denk daar bijvoorbeeld aan extra parking, de parking die iedereen wel kent, de parking van de NMBS die vlak aan de Overweg gelegen is, is daar bijvoorbeeld de vraag gesteld aan de NMBS van kan die parking tijdens de werken gebruikt worden. Dat zijn toch zaken waar ik graag een vraag op had. Nu, ja, we willen vooral een positieve oproep doen. De werken zijn vandaag gestart, dus er kunnen nog heel wat maatregelen genomen worden. Dus wij pleiten ervoor om zoveel mogelijk naar de mensen te luisteren en ook zo goed mogelijk te communiceren. En vooral die bereikbaarheid in de weekends en tijdens het bouwverlof is voor ons een heel belangrijk punt, samen met het zoeken naar extra parking en daarover degelijk te communiceren. Nu, we hebben ondertussen vernomen, en dat stemt ons al positief, dat er ook op initiatief van de burgemeester, dat er voor het bouwverlof, die 3-4 weken dat er niet gewerkt wordt, dat er toch voor een maximale bereikbaarheid zou gezorgd zijn naar de handelszaak toe. En dat stemt ons in ieder geval al positief. Nog een paar bijkomende vragen. De lichtstoet ginder buiten, die gaat normaal gezien door 9 dagen na het einde van de werken. De gemeente stelt in zijn persbericht van, ja, dat zal zeker geen probleem zijn. Anderzijds staat er in datzelfde persbericht ook van, ja, we moeten toch rekening houden met de weersomstandigheden en zo verder. Dus dat is toch ook nog een belangrijk aandachtspunt. En nog een bijkomende vraag, ja, de asbestproblematiek. Hoe gaan we daarmee om als we daarmee geconfronteerd worden? Want we zien bijvoorbeeld ook in de Diepenstraat dat dat toch wel voor de nodige vertragingen zorgt. Dus graag een antwoord op die vragen, maar vooral een oproep om de komende dagen nog de nodige inspanningen te leveren om naar die bewoners toe, die toch enorm, 3,5 maand, dat is niet niks, die impact is heel groot, om daar echt wel de nodige, alles uit de kast te halen als gemeentebestuur, om tijdens die 3,5 maand de situatie zo leefbaar mogelijk te maken. Voilà.
Schippen.
Het zijn veel vragen, Paul. Ik ga proberen zo goed mogelijk te antwoorden. Nu, er zijn toch een aantal zaken die ik vind die je toch wel nogal negatief stelt. Hè. Van 2 weken van tevoren wordt er maar gecommuniceerd. Dat is niet waar, hè, Paul. Dat weet jij ook, dat niet waar is. Ten eerste, infoavond is van 19 juni 2018. Nee, dus dat is nu niet echt 2 weken geleden. Hè. We hebben het openbaar onderzoek gehad. Hè. In december 20 tot januari 21 is er een openbaar onderzoek geweest, waar dat ook alle plannen toegelicht zijn. In 2 juni 21 is er een eerste bewonersbrief rondgestuurd voor de volledige zone. Hè. En dat zijn dan ook vanaf de spoorweg tot aan de Kastanjestraat. Waar dat er eigenlijk al in gezegd werd dat dat vermoedelijk de start van de werken voorjaar 2022 zou zijn. 10 maart 2022 is er een nieuwe bewonersbrief verstuurd, ook in de volledige zone, waar dan de moesten een aantal nutsleidingen gebeuren, en ook daar is in gemeld dat kadert in een rioleringsproject, dat vermoedelijk half mei zou opgestart worden. 4 april zijn ze vanuit een dienst zelf naar de bakker geweest, om daar al toelichting te geven. 12 mei is er dan de bewonersbrief geweest met uitnodiging voor de bewonersvergadering van 19 mei. Uiteindelijk moeten we ook altijd leren, communicatie, als er iets fout loopt en we voelen ook dat er daar toch wel wat vrevel is, we moeten daar proberen uit gaan leren. Zeker omdat voor Aquafin is dit een heel klein project. Nee, en Aquafin wilde zelfs geen bewonersvergadering doen, want voor hun zijn dit peanuts. Ja, dat is iets, dat is 50 werkdagen, daar staan ze niet bij stil, dat is maar rap een sleuf trekken. We hebben dat wel nodig geacht als gemeente om dat wel te doen. Nee. Het is zo dat er in een brief die we gedeeld hebben, dat er gesteld is van we gaan een bewonersvergadering doen. En uiteindelijk is er geopteerd om die bewonersvergadering te doen voor de mensen die effectief betrokken waren. En waar dat er ook afkoppelingen moesten gaan gebeuren. Zijnde vanaf Ginderbuiten, vanaf de Kastanjestraat tot aan de Wilgestraat en dan de hele Wilgestraat. Daar is inderdaad wat vrevel over ontstaan van mensen vanuit de Kastanjestraat. Dus dat is inderdaad in die communicatie iets dat we mogelijk verkeerd hebben ingeschat en dat we moeten zeker naar de grotere projecten meepakken, dat we dat goed in kaart brengen. Maar zeggen dat we 2 weken van tevoren begonnen zijn met communicatie, dat is toch wel heel kort dag. Loopt dat vlekloos? Dat ga ik hier ook niet beweren. Kan dat beter? Ja, alles kan beter. Dus we pakken de suggesties mee. En we gaan blijven communiceren. Hè. Ook in de loop van de werken. Je stelt daar ook voor de lichtstoet. Ja, dat is inderdaad de bedoeling dat de lichtstoet kan doorgaan. We hebben in principe 50 werkdagen nodig. Als je dat uittelt, komt eind augustus uit. Dus de lichtstoet is 24 september, dus normaal hebben we zelfs nog een paar weken uitstel mogelijk. Laat ons hopen dat er geen asbest in zit. Er zijn ook proefboringen gebeurd. Van de ondergrond is al gezeefd en gekeken of dat er asbest in zit. Daar schijnen geen tekenen voor te zijn. Waar dat wel is aan het bufferbekken zelf. Er zijn een aantal asbestgolfplaten, maar ook niet meer dan dat. En dat gaat eigenlijk op de timing van de werking, gaat dat geen enkele invloed hebben. Ik ben aan het kijken of dat ik nog iets moest... de parkeer. De parkeer, ja, we hebben bij Infrabel geïnformeerd, we krijgen daar geen antwoord op. Dat is een suggestie geweest op de bewonersvergadering. Nu, dat is natuurlijk ook een werfparking. Ik ben vandaag eens gaan kijken en stonden daar 4 camionetten van Infrabel zelf op. Dus in welke mate dat we dat gaan kunnen gebruiken als parking voor de bewoners. We hebben de suggestie meegenomen, de vraag gesteld en we wachten op antwoord. De dienst zelf staat daar niet voor te trappelen, vooral naar verantwoordelijkheden toe, omdat het toch kort naar de spoorweg is. Dus. Maar we hebben de vraag in ieder geval gesteld en we hopen dat we van Infrabel een antwoord krijgen, maar Infrabel kennende zou dat mogelijk een ijdele hoop kunnen zijn. En voor de rest gaan we dat zo goed mogelijk opvolgen. Het is inderdaad de intentie dat de echte rioleringen dat die in de grond zitten tegen het bouwverlof, zodanig dat er steenslag zal zijn en dan is dat terug bereikbaar en dan zouden de 2 parkings en voor de bakkerij zouden dan langs 2 kanten vermoedelijk terug bereikbaar moeten zijn. De kant van de Kastanjestraat zal dat vermoedelijk na 3 weken al terug bereikbaar zijn, want ze gaan daar beginnen met een hele diepe put te graven. Dus de eerste 3 weken gaan de moeilijkste weken worden, zeker voor de Kastanjestraat, maar nadien gaat dat normaal terug bereikbaar moeten zijn. Dus de 3 weken gaan moeilijk zijn. Dat is eigenlijk de stand van zaken, maar we blijven dat opvolgen en wat we kunnen bijsturen. En als er iets moet geïnformeerd worden, gaan we dat wel doen. Dus we proberen dat op te pakken.
Oké, Paul?
Ja, natuurlijk wist iedereen in die zone dat er werken gingen gebeuren en die zijn al een hele tijd aangekondigd. Maar het gaat hier over de precieze datum, het precieze moment van werken tussen vandaag en midden september, dat is pas een 2-tal weken geleden gecommuniceerd. Dus ja, iedereen wist wel dat die werken eraan kwamen, maar ja...
Als we dat zelf maar 3 weken voor de aanvang van de werken te weten komen van Aquafin, kunnen we dat geen 2 maanden op voorhand communiceren. Ja. Dus
dat begrijp ik, maar dat is... Zoiets kan niet, hè. Ook als gemeentebestuur, dan zijn ze met u aan het lachen, hè. Dat je vanuit Aquafin zo'n werken 3 weken van tevoren aan de gemeente aankondigt, dat is ook al iets dat wat mij betreft gewoonweg niet kan, hè. Je zegt ook die brief van 10 maart, die is wel aan de hele zone verstuurd. Ik heb die brief hier bij mij liggen, dus dat is niet waar. Hè. Dus dat is een brief gericht aan de bewoners van de Wilgestraat en Ginderbuiten. Hè. Dus dat is wel heel beperkt. Dat gaat tot de Kastanjestraat, maar verder ook niet, en ook niet aan de mensen van de Kastanjestraat zelf. Dus dat vind ik toch jammer. Ook al wordt dat vanuit Aquafin uitzonderlijk dat er een inwonersvergadering is. Waarom worden niet alle mensen uitgenodigd die echt geïmpacteerd worden door die werken? Dat is toch geen probleem om die mensen te informeren?
De keuze is gemaakt om die mensen op de bewonersvergadering die rechtstreeks de rioleringswerken voor hun deur zouden hebben en die moesten afkoppelen en die daar concrete vragen over hebben. Uiteindelijk zijn de mensen voor de afkoppeling, de mensen van Aquafin, zijn bij de mensen thuis geweest. Op die bewonersvergadering blijkt dat er daar sommige... ja, die mensen niet over de vloer gehad hebben en dan wordt gekeken welk perceel, welk huis. Dus daar dient die bewonersvergadering ook een stuk voor. Het is inderdaad zo dat daar een stuk mismatch geweest is met een bewonersbrief en dat daar vrevel bij de mensen van de Kastanjestraat. En we nemen die opmerkingen mee, maar we kunnen dat niet terugdraaien. We nemen die opmerkingen mee, er waren mensen van de Kastanjestraat. En we proberen dat in de grotere projecten die eraan komen zeker nog beter te doen.
Maar dat zijn toch lessen die we absoluut moeten trekken. Hè. Ik denk, wij worden als gemeenteraadslid van elk persbericht dat de gemeente Mol verstuurt op de hoogte gebracht. Ik tel ze niet, maar ik denk dat er 25 per week zijn over van alles en nog wat. Nu wegenwerken, dat vind ik de core business van een gemeente. Dat is heel belangrijk. Mensen worden daardoor geïmpacteerd, dat is voor hun deur. Dus ik denk dat we daar toch naar de toekomst een extra inspanning gaan moeten doen om mensen daarover te staan. We hebben het er vandaag al over gehad, er staan al wat wegenwerken in Mol op het programma, om daar toch naar die communicatie extra ons best te doen. Ik denk dat we dat absoluut moeten doen. Nu, ja, wat die parking van de NMBS betreft, vind ik dat ook jammer dat het eigenlijk initiatief zo laat genomen wordt. En ja, Infrabel reageert niet. Ja, uiteindelijk, we zijn allebei overheid. Hè. Infrabel is overheid, wij zijn overheid. We kunnen dat dan aan de mensen niet maken dat de ene overheid met de andere niet communiceert. Ik vind dat niet kan, dat Infrabel niet reageert. En sorry, maar Daar moeten toch afspraken over kunnen gemaakt worden. Ik heb vandaag nog een mail gehad van iemand die in de zone tussen van voor en of voor de Wilgenstraat en de overweg werkt. Iemand, een zelfstandige in bijberoep, die ook klanten ontvangt thuis. Dat zou een perfecte oplossing zijn voor die mensen. Dus ik vraag me af van, ja, waarom kan dat niet gewoon dat je daar een overeenkomst maakt en die parking faciliteert?
De vraag is doorgegeven, maar ik weet uit ervaring dat Infrabel een moeilijke partner is. En ik denk dat je dat ook nog weet uit een voorgaande periode. Dat zijn mensen waar dat heel moeilijk mee te communiceren is. En dat is een eigen wereld. Het zijn inderdaad allemaal overheidsbedrijven, maar toch is dat een heel aparte realiteit. Dat is een,
ja, ik vind dat jammer.
Een alternatief universum.
Ja, ik vind ook dat we ons daar niet bij moeten neerleggen.
Goed, maar ik denk dat het antwoord gegeven is, Paul. Met u goed vinden.
Ja, en ik vraag dus gewoon ook nog heel wat inspanningen om die bereikbaarheid zo vlot mogelijk te houden en vooral ook de communicatie erover.
Dat is genoteerd, denk ik. We blijven bij u, Paul, maar nu in de Sint-Theresiastraat.
Ja, mensen vanuit de Sint-Theresiastraat, maar ook van Achterbos in totaliteit vragen aan ons van ja, hoe zit het eigenlijk met dat aangekondigde fietspad, waar dat we dus in oktober vorig jaar op de hoogte gebracht werden. Ik was toen zelf eigenlijk een beetje verrast, want ik had dat niet zien aankomen, dus dat de fietspaden in de Sint-Theresiastraat heraangelegd zouden worden. Dus dat is trouwens ook een zeer noodzakelijk werk, en zeker rekening houden met de werken die er in de Sint-Apollonialaan gaan gebeuren. Nu, de bedoeling was dat daar tegen 15 november de werken zouden gestart worden. Die zijn dan eenmalig even uitgesteld geweest. Maar dan begin december, 2 december denk ik, heeft de gemeente gecommuniceerd van dat de werken opnieuw uitgesteld werden. Maar sindsdien, en dat is nu een half jaar geleden, is daar volledig windstil rond. Dus de mensen van de Sint-Theresiastraat worden gewoon in het ongewisse gelaten. Ik vind dat heel raar, ook als gemeente, dat je daar dan niet over communiceert. Wanneer dat je van tevoren al wel gecommuniceerd hebt en dat je infovergaderingen gedaan hebt van zo staan de zaken. Ook als die mensen actief op zoek gaan naar info op de gemeentelijke website, dan vinden die dat niet. Ik heb dat zelf ook gecontroleerd. Dus als je Sint-Theresiastraat ingeeft, dan krijg je die alle communicatie die rond gebeurd is, die vind je gewoon niet terug. Dus mijn vraag is van hoe komt dat daar geen communicatie is? Eén. Maar ten tweede vooral, ja, wat is daar aan de hand? En ten derde, ja, gaan die werken nog uitgevoerd geraken vooraleer dat de werken aan de Sint-Apollonialaan gebeuren?
Scherpen?
Ja, wat er aan de hand is, is dat we die aannemers, die krijgen wij niet zo ver om een planning op te sturen. Wekelijks proberen we die bel. Ik bel die ook op. De dienst belt die op. En die zegt, ja, dat komt wel aan. Nu was het bijvoorbeeld voor deze avond weer beloofd en het komt niet. Dus we gaan nu de piste van een ingebrekenstelling moeten opstarten. Want we krijgen daar bij die aannemer geen beweging. En dat is het probleem. En we gaan communiceren van zodra dat we zelf weten wat de timing en de planning is. Ik denk, we kunnen elke maand een brief sturen van het is nog uitgesteld. Maar we willen zelf de timing hebben. En we gaan nu moeten een ingebrekenstelling, want die firma bougeert gewoon niet. De diensten zijn daar, elke week zijn ze daarmee bezig en we krijgen daar geen beweging in. We zitten daar ook wel heel mee verveeld. En want het is nog altijd inderdaad de bedoeling dat dat fietspad er ligt voordat de werken in Sint-Apollonialaan dat die opgestart worden. Dus dat is iets dringend. En we proberen daaraan te trekken en te sleuren. Maar we hebben een partner die niet meewerkt.
Tja, dat is denk ik heel lastig. En ik denk dat er die ingebrekenstelling dan zeker moet komen. Maar ik denk toch, en je zegt, ja, we kunnen moeilijk de mensen elke maand informeren. Maar we zijn nu een half jaar verder. Ik denk toch, misschien geen algemene communicatie, maar dat de inwoners van de Sint-Theresiastraat zelf toch best wel eens gecontacteerd worden van kijk, zo staan de zaken nu. Ze hebben in oktober een brief gekregen, er is toen een infovergadering gebeurd. Die info is er toen gebeurd en dan krijgen ze niets. Het is normaal dat zij zich vragen beginnen stellen. Dus ik denk dat daar toch ook daar die communicatie naar die mensen toch wel op zijn plaats is.
Oké, ik denk dat het antwoord is gegeven. Ja. We blijven bij u, Paul.
Ja, het opschorten van de wegenwerken in de Diepestraat. Dus ja, in de Diepestraat in Sluis is asbest in de onderbouw van de weg gevonden. Gemeentelijke wegen in Mol, die laten zeggen, in de vorige eeuw, en dan heb ik het niet over de laatste 10, 20, 30 jaar, maar daarvoor werden aangelegd, ja, dat was dan een gangbare praktijk, jammer genoeg, dat er asbest in de onderbouw werd verwerkt. Men kende toen ook nog niet alle gevaren die daaraan verbonden waren. De werken zijn ondertussen stilgelegd. Ik heb in het persbericht begrepen, op dit moment voor 3 à 4 weken. Nu, mijn vraag is van, ja, hoe kan het eigenlijk dat we dat gemist hebben op voorhand? Is daar niet gepeild? Zijn daar geen proefboringen gebeurd? Ik dacht van wel. En hebben die dan geen asbest aan het licht gebracht? En de asbest die gevonden is, ligt die dan op andere plaatsen dan waar dat de proefboringen gebeurd zijn? Die vraag stel ik me echt wel. En dan, ja, ten tweede, wat is nu eigenlijk de stand van zaken? We zijn ondertussen een tiental dagen verder. En vooral, zijn er ook al resultaten in de omliggende straten, waar ook zal gewerkt worden, hè, zoals de Sint-Bernardestraat en de Hooibergen en dergelijke. Zijn daar ondertussen extra proefboringen gebeurd? En kennen we daar ook al iets van de resultaten?
Schepen? Er zijn voor de aanvang van de werken over de hele werfzone 52 boringen
gebeurd. Dat dacht ik, ja.
Ja, hè, waarvan 6 in de Diepestraat. En van die 6 was er 1 waar dat dus een kleine hoeveelheid asbest is gevonden. Waar dat studiebureau, want het is eindelijk zo'n studiebureau dat beslist, die zegt van eigenlijk gaat dat geen gevaar, dat is iets heel lokaal, iemand die daar ergens toch wel wat afval achtergelaten heeft bij de werken. Bij het uitgraven is gebleken dat het probleem groter was. Werken zijn stilgelegd, alles is terug afgedekt om het veilig te houden. En morgen worden daar door een gespecialiseerde firma nieuwe boringen gedaan. Dus die beginnen morgen, vrijdag gaan die ook boren. Dus die gaan, dat zijn mannen gelijk dat wij een tijd gelopen hebben met witte pakken en maskers op. Dus die gaan alles in kaart brengen, hoe diep dat die laag is, hoe gevaarlijk dat die asbest is. En op basis daarvan gaat dan een nieuw bestek opgemaakt worden van welke maatregelen moeten er genomen worden om dat veilig weg te krijgen. Want het is op basis van die nieuwe boringen dat er kan beslist worden hoe dat het moet verder behandeld worden. Dus morgen start dat op. Vrijdag gaat dat verder. Volgende week zijn er ook nog boringen. En in de omliggende straten gaan ook extra boringen gebeuren. Maar ja, het studiebureau had geoordeeld op basis van de 52 boringen, met 1 klein beetje, dat er geen probleem zou zijn. Quod non.
Mm-hmm.
Het is er wel.
Er is nu vastgesteld dat, ja, dat het eigenlijk erger is dan...
Ja, door de graafwerken. Dat... Door de graafwerken zien we dat veel uitgebreider is dan dat in die proefboringen.
Ja, kunt je daar, heb je daar een idee van? Is het eigenlijk
hetgeen dat we vermoeden, we kunnen dat niet bewijzen, maar dat is... Dus er is blijkbaar jaren geleden in een deel van de Diepestraat langs de ene kant al een nieuwe waterleiding door Pitba aangelegd geweest.
Ja.
En vermoedelijk hebben ze toen ook al asbest weggehaald. En langs die kant zien we geen asbest, maar langs de kant waar ze niet gewerkt hebben, zit een asbest wel. En die boringen die gebeuren, ja... Op een gestructureerde manier, langs weerskanten van de weg. En dat is ook de reden waarom dat er waarschijnlijk maar op 1 boring effectief die asbest gevonden geweest is. Dat is het vermoeden. We kunnen dat niet bewijzen, maar dat is het vermoeden.
Nee.
Dus, okay. Maar we gaan, het voornaamste is denk ik dat we het ontdekt hebben, dat het op een correcte manier, dat er op een correcte manier mee omgegaan wordt. En de gespecialiseerde firma start er morgen mee. Dus dat gaat wat vertraging geven, maar de aannemer is ondertussen begonnen met dan de grachten te trekken en naar de neet, zodanig dat de werf niet helemaal stilvalt. Dus dat was ook een deel van het werk dat moest gebeuren en dat veilig kan gebeuren. Dus daar zijn ze nu mee bezig.
Ja. En ik neem aan, als die resultaat bekend is, dat
zal,
daar...
Er zal over gecommuniceerd worden en zeker naar de bewoners en naar de omgeving toe. Ja.
Oké, dank u.
Goed communiceren.
Ja.
Goed, dan zijn we toegekomen aan het laatste punt. Nog steeds bij de vooruitfractie. Thomas.
Dank u wel, voorzitter. Allee, daar in de 3 vorige punten, de communicatie, om het zacht uit te drukken, niet van een leien dak gelopen. Ik hoop dat er heel wat inspanningen gebeuren om dat recht te trekken en het niet altijd op een ander te steken. Is dit een ander punt waar ik ook heel wat telefoon over gekregen heb? Het gaat niet om een gemeentelijke communicatie, maar ik denk dat het wel belangrijk is om daar in deze raad even van gedachten te wisselen. De vraag is eigenlijk heel kort en heel duidelijk. Hè. Ik zie dat de korpschef in een partijpolitiek pamflet wordt afgebeeld. En ik vraag me af of dat die persoon daar de toestemming voor gegeven heeft. En of dit al dan niet in strijd is met de wettelijke bepalingen omtrent de politieke neutraliteit van politieambtenaren.
Burgemeester.
Goed, Thomas, ga er op zich kort op antwoorden, maar uiteraard. En gaat hij misschien, verwacht of niet, maar ik zou dat ook wel heel graag. Binnenkort is ook al politieraad, ook iemand van uw fractie zetelt ook in de politieraad. Dan is de korpschef er zelf ook bij aanwezig en dat is natuurlijk net iets fijner, hè, want dan kan hij daar zelf ook op antwoorden. In ieder geval heeft hij mij al wel duidelijk laten weten dat hij als korpschef neutraliteit heel hoog in het vaandel voert. Ik lees nu letterlijk zijn woorden voor en dat de inhoud van het artikel daar ook geen afbreuk aan doen. En dat is natuurlijk ook niet het punt. De inhoud was zeker niet dat daar tendentieus dingen gezegd worden of zo. Dus ik stel eigenlijk voor, want ik herinner me inderdaad een aantal politieraden geleden. En dan durf ik dat hier ook gewoon heel duidelijk zeggen dat het ook gewoon een vraag was. En ik snap ook van waar, maar goed, ja, er zijn politieraadsleden, je wilt het ook een stukje kenbaar maken, dat er eigenlijk ook aan de korpschef gevraagd is. Die heeft op die moment ook aan de burgemeesters dat voor een stukje gevraagd, maar ik denk dat goed is dat dat gewoon op de politieraad gaat gebracht worden, dat ook alle fracties dan ook nog eens met hun insteek daarover kunnen vertellen. Ja, dat uiteraard ten opzet zeker niet was om daar, dat ben ik van overtuigd, dat zou al straf moeten zijn uiteraard, maar ik denk dat dat heel fijn en goed is. Ik heb de vraag ook al aan de korpschef zelf overgemaakt, hij ook wist dat hier eens een avond over gepraat ging worden. En ik heb hem zelf eigenlijk gesuggereerd om dat op de politieraad zelf sowieso te bespreken, maar het zou wel handig zijn, denk ik, dat Sierra daar aan een klein stukje ook de inleiding doet, zoals jij ook doet. En dan kan de korpschef daar zelf ook zijn insteek op geven. Kunnen we ook van de drie gemeentes uit daar nadien ook van idee over wisselen. Dat zal vervolgd worden.
Oké, Thomas.
Dank u wel. Ik heb het hier gebracht omdat er inderdaad niet van tevoren de politieraad was. Ik denk dat we toch om voorzichtigheid moeten oproepen. Ik had het zelf niet gezien. Maar het ligt blijkbaar bij heel wat mensen gevoelig. En ik denk dat dat nog in de een of de andere richting een goede zaak is. Maar dat zal inderdaad vervolgd worden door de politieraad.
Goed, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze zitting. Dank voor uw inbreng. Dank aan het publiek voor de volgehouden aandacht. En tot een volgende keer.